Het is een absoluut plezier om hier te zijn. Vooral eigenlijk, Jurgen verwees er al naar. Ik heb ooit eens iets geschreven over The Road. Dat is ondertussen 4 jaar geleden. En ik ben er totaal niet meer tevreden over. Dus ook vandaag zal ik niet super gedetailleerd kunnen doen, uiteraard. Maar het is heel leuk om terug te keren naar een boek dat ik absoluut fantastisch vind. Dat is iets wat je niet mag zeggen in een wetenschappelijk artikel, maar wel in zo'n context, denk ik. De titel van de lezing, ja, ik moet ook uiteraard de mensen van Gent bedanken om mij uit te nodigen. Ik heb hier ooit les mogen geven, het was superleuk. Het is altijd heel leuk om terug te keren. Al ben ik compleet verloren gereden daarnet. Ik had de verkeerde afrit genomen. Alles is in één richting verkeer. Zonder de hulp van een van Jurgen zijn trouwe doctoraatstudenten hadden jullie mij niet gezien. Een wereld zonder mensen was ineens heel aantrekkelijk. Het was niet evident. En ja, dus de titel van wat ik vandaag ga proberen te doen is The Roads. Om op een soort korte manier te proberen aan te geven dat ik eigenlijk verschillende benaderingen van dat boek kort wil toelichten. Een aantal interessante invalshoeken om dat boek te lezen. En jullie moeten dan achteraf maar zeggen of jullie dat ook interessante invalshoeken vinden of niet. En dan kunnen we daarover praten. Jullie hebben ook mijn e-mailadres. Moesten jullie het compleet oneens zijn met wat ik zeg, feitelijke onjuistheid of iets anders ontdekt. Eerst een kort overzicht. Dit is George Monbiot. Ik weet niet of jullie, of de mensen in de zaal die allemaal kennen. Dat is een soort onderzoeksjournalist die af en toe schrijft over milieukwesties. En die eigenlijk relatief snel, ik denk dat het in 2007 was, het boek is van 2006 van McCarthy, zei hij in een blogpost, denk ik dat het was. A few weeks ago, dus een paar weken geleden, las ik wat volgens mij het meest belangrijke ecologische boek ooit is. Dus echt het idee van dit is... Wat hier gebeurt, dit boek vat op de een of andere manier het ecologische probleem samen en is een fantastisch belangrijke verwezenlijking. Niet iedereen was het daarmee eens. Hallo. Ja. Je hebt nog niet veel rust, maar het gaat snel dan. Frank, die kennen jullie misschien ook. Ik ken de socioloog. Die zegt eigenlijk net het tegenovergestelde. Die zegt van ja, oké, als je dat boek aandachtig leest... En het onambiguë proza daarvan leest, dat eigenlijk een beetje een steek is naar andere interpretaties uiteraard. Het is heel onambigu. Eigenlijk is het niet zomaar een boek over de ecologische crisis. Het gaat over veel meer. Het gaat over de relatie tussen een vader en een zoon. En we mogen niet zomaar kijken naar de ecologische dimensie alleen. Dus dat zijn eigenlijk de twee grote... Het is toch belangrijk om dat even te signaleren, dat niet iedereen denkt dat het een puur ecologisch boek is. Ik denk dat wel. Maar... Er zijn dus mensen die net de klemtoon zullen leggen. Michael Chabon bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie die kennen, een ander bekend Amerikaanse auteur, heeft onder andere dat boek geschreven, Wonder Boys, The Amazing Adventures of Cavalier and Clay. En die heeft ook een bijdrage geschreven over The Road, waarin ook hij zal zeggen van, ecologie dat is belangrijk, maar uiteindelijk gaat het toch vooral over de liefde tussen een vader en zijn zoon. Dus let op met al te snelle, direct politieke interpretaties van dat boek. Maar dat gaan we vandaag dus niet doen. Vandaag is een ecologisch boek. Ja, dit is wat ik met jullie wil bespreken. Eerst zal ik kort iets zeggen over de plot en de auteur. Ik vermoed dat veel van die dingen dat jullie misschien al weten, omdat jullie het boek hopelijk gelezen hebben. Als dat niet zo is, vertrek nu en ga het lezen. Dat is veel interessanter dan wat ik... Het is echt een fantastisch boek. Dus iets over de plot en de auteur, om dat te situeren. Dan wil ik eigenlijk iets zeggen over de impact van The Road. Het is een ongelooflijk invloedrijk boek, wat mij betreft, in verschillende media. En ik wil daar toch kort iets over zeggen. Dan ga ik terugkeren naar het artikel wat ik een tijdje geleden over dat boek geschreven heb. En dat zal, de titel daarvan is De Tuin van As. Dat gaat over de Road, denk ik. Dan zal ik iets zeggen over andere interpretaties waar ik niet echt in detail op zal ingaan. Maar ik wil toch een aantal suggesties op dat vlak doen. Als jullie daarin geïnteresseerd zijn, kunnen we daar dan verder over praten op het eind. En dan tenslotte iets over dode dieren. Dat is iets waar ik momenteel over aan het werken ben. En heel relevant, uiteraard, voor de Road. Dat is nu of meer de structuur. De plot. Eerst iets over de plot. Er is een interview geweest tussen Cormac McCarthy en Oprah Winfrey. Wat vreemd is om allerlei redenen. Eerst en vooral geeft Cormac McCarthy niet veel interviews. Ten tweede is Oprah Winfrey uiteraard een soort icoon van de populaire cultuur. En Cormac McCarthy is dat niet. Ik zal er dadelijk meer over zeggen, maar de reden waarom ik het hier aanhaal is omdat hij tijdens dat interview, Oprah Winfrey probeert van allerlei interpretatieve sleutels uit die man te halen. Wat is er nu echt gebeurd? Hoe moeten we dat nu echt lezen? wat is nu de definitieve betekenis? En dan zegt hij zoiets als, it's a simple story, really. Je moet dat interview maar even kijken, echt heel vreemd. Maar dus een simpel verhaal, zegt hij, we mogen daar niet te veel, je kan daar veel in lezen, maar wat hem betreft is het een heel simpel verhaal, maar niets is natuurlijk minder waar. Er worden een aantal details gegeven doorheen het boek, een aantal details over wie het hoofdpersonage nu net zou zijn. Er is een bepaalde scène waarin een van de personages de indruk heeft dat het hoofdpersonage misschien een dokter is, omdat hij heel gespecialiseerde taal gebruikt. Er zijn een aantal suggesties dat het boek zich zou afspelen ook in het zuidoosten van Amerika. Maar dat zijn eigenlijk heel, heel kleine dingetjes die je eigenlijk ook vaak op verschillende manieren kan interpreteren. Dus er worden een aantal details gegeven, maar eigenlijk de tijd, de plaats, buiten Amerika uiteraard, en de oorzaak die blijven grotendeels onbepaald. Ik heb daar in dat artikel iets over geschreven, over die oorzaak. Ik weet niet of ik daar nog mee eens ben. Maar het blijft min of meer een soort interpretatieve puzzel. En dat lijken net heel veel mensen interessant te vinden aan The Road. Dat het net niet gezegd wordt van, oké, het is een soort pandemie. Er is een atoombom, of een serie atoombom ontploft. Dat blijft allemaal onbepaald en mensen lijken dat heel interessant te vinden. De basisstelling of het basisvertrekpunt van The Road is natuurlijk dat en de maatschappij, en de natuur, en taal in verval zijn. Niet zo leuk. Het is niet zo'n extreem leuk boek, eigenlijk. Ik heb het ooit al cadeau gedaan voor iemand zijn verjaardag. Die vond dat niet zo erg. Maar het is, okay. Het ziet er echt heel slecht uit. Dus zowel de natuur, de maatschappij en de taal. Er zijn een aantal bespiegelingen. Ik zal daar verderop niet al te vaak bij stilstaan. Dus het is toch belangrijk om dat hier ook te zeggen. Er zijn een aantal passages in dat boek waar er echt gereflecteerd wordt over heel wat woorden, heel veel culturele uitdrukkingen en constructies, ja, die betekenen niets meer. Want er is niet echt meer een maatschappij, omdat ook de natuur niet echt meer werkt op de manier zoals we dat gewend zijn. Dus dat is min of meer het vertrekpunt, of de algemene setting, laten we zeggen. Wat de plot dan verder betreft, is dat je uiteraard een vader, een zoon en een moeder hebt. Dat is alleszins het begin van het boek. Ik mag wel een aantal spoilers. Jullie hebben het boek. Wie heeft er hier het boek gelezen? Toch een aantal mensen. Ja, sorry voor de anderen, maar dus ja, de moeder overleeft het boek niet. Ze overleeft het ook echt niet lang, want ze pleegt al vrij vroeg zelfmoord, omdat ze is zwanger voor de apocalyps plaatsvindt. En ze bevalt dan, en dan heeft die vader zijn zoon. Maar ze vindt dat geen leven voor zichzelf, geen leven voor die man, geen leven voor die zoon. En ze vindt dus dat ze ermee moeten stoppen en ze pleegt dan uiteindelijk zelfmoord. De rest van het verhaal is eigenlijk het verhaal van die vader en die zoon. En je hebt dan af en toe flashbacks naar het leven voor de apocalyps, het leven met die vrouw na de apocalyps, en dan het leven als de vader alleen overblijft met zijn zoon. Ze komen een aantal andere overlevenden tegen, maar eigenlijk echt niet zoveel. Ik heb het niet meer nagekeken, maar ik denk als je de castlist zou bezien van de verfilming, ik denk dat je met 10 acteurs of zo bent. Er zijn echt ongelooflijk weinig personages in. Wat natuurlijk al aantoont hoe fout het eigenlijk allemaal net gelopen is. Doorheen het boek wordt er vaak ook gezegd dat de vader en zijn zoon de good guys zijn, de goede. En dat er ook zoiets is als bad guys. Er wordt een aantal keer op gealludeerd dat er een aantal communes bestaan in de wereld van na de apocalyps, waar allerlei foute dingen gebeuren. Het wordt niet echt gespecificeerd, maar het is duidelijk dat daar toch iets niet echt pluis is. En dat zijn dus min of meer de bad guys. Veel van de mensen die ze tegenkomen on the road, die blijken die kan je niet echt betrouwen. Op een gegeven moment komen ze ook een oude man tegen, Eli, waar ze een lang gesprek mee hebben. Een van de langste gesprekken in heel het boek. En ook een van de enige gesprekken, denk ik, met een ander personage buiten die zoon of die moeder. En op het eind van het boek komen ze ook nog een dief tegen die hun bezittingen steelt. En die ze dan uiteindelijk, opnieuw stelen ze daar dan alles van. En ze laten die man daar zonder iets achter. Wat natuurlijk de indruk wekt dat hij het niet zal halen. Dus er zijn een aantal andere overlevenden. De zelfmoord van de moeder heb ik al kort aangehaald. Op een gegeven moment wordt de zoon ook ziek. Uiteindelijk, een groot deel van de plot gaat erover dat ze naar het zuiden willen gaan. Naar de zee, naar de oceaan, omdat ze denken dat het daar warmer zal zijn. Dat daar op de een of andere manier het klimaat toch iets vriendelijker is ten opzichte van menselijk leven. Blijkt niet zo te zijn. Geen opwerend boek. En daar wordt die zoon ziek. Het is eigenlijk heel toevallig dat hij het haalt. De vader sterft. Maar dat is eigenlijk niet echt een spoiler. Want net zoals mij moet hij heel veel hoesten, omdat hij ziek is. Dus je weet eigenlijk al min of meer van in het begin van het boek, oké, daar gaat iets fout lopen. En hij sterft dan, en dan heb je een heel ambigu einde. waar de zoon eigenlijk opgenomen wordt door een nieuw gezin, een nieuwe nuclear family, zoals ze dat in het Engels dan zeggen. Een nieuwe man, vrouw, die hebben ook kinderen, ik ga daar later nog wel iets over zeggen. Maar het is eigenlijk een heel ambigu einde. Het lijkt hoopgevend. Sommige mensen, ook in de film bijvoorbeeld, vind ik dat dat heel hoopgevend geïnterpreteerd wordt. Jullie moeten het daar maar op het eind over hebben, of jullie dat zo hoopgevend vinden, dat einde. Ik vind dat eigenlijk vrij ambigu. Maar dit is kort iets over de plot, om jullie toch een beetje te situeren als jullie het boek niet gelezen zouden hebben. Dit zijn drie foto's van Cormac McCarthy. op verschillende leeftijden. Die foto's laten wel iets, vooral de foto in het midden denk ik, laten wel al iets zien van het soort auteurspersona die hij graag zal uitdragen en waarom hij dus niet zo graag op de sofa bij Oprah komt zitten. Het is een, zoals Oprah in het begin van het interview tegen hem zegt, er zitten eigenlijk relatief weinig interessante vrouwen in jouw boeken. Hoe komt dat? Heel interessant, jullie moeten dat interview maar eens bekijken, dat is relatief lang, dus we kunnen dat zien. Maar ze zegt dan ook zoiets, en dat klopt wel denk ik, of dat is alles in het beeld dat hij wil uitstralen via die foto's en ook wel in de weinige publiciteit die hij dan doet. You're a man's man, writer, zegt ze dan, of zoiets. Het is heel masculien, er zijn relatief weinig vrouwen. Het is een heel, heel apart, cowboy-achtig universum eigenlijk. Maar daar ga ik direct meer over zeggen. Want hij heeft uiteraard verschillende boeken geschreven. Hij heet ook helemaal niet Cormac. Charles. Maar geeft toe, Charles McCarthy. Cormac is toch wel net iets interessanter. Geboren in 1933. Harold Bloom, hoe zeg je dat? Belangrijk is niet echt het juiste woord, denk ik, maar gezaghebbend of invloedrijk criticus. Die heeft gezegd: er zijn eigenlijk vier belangrijke, zo doet Harold Bloom dat. Er zijn vier belangrijke schrijvers in post-war literature. En dat is Don DeLillo, Thomas Pynchon, Philip Roth en Cormac McCarthy. Dus een hele, 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 hele grote meneer, volgens. Iemand die ook denkt dat hij echt een hele grote meneer is, dus we zullen maar geloven. Hij heeft een hele serie eigenlijk boeken geschreven. Ik moet daar ook al direct vrij eerlijk over zijn. Ik heb enkel Blood Meridian, All the Pretty Horses and the Crossing, maar dat staat hier niet bij, en The Road gelezen. Dus bijvoorbeeld Child of God en al het vroegere werk van McCarthy, nog niet toegekomen. Het is ook niet het type boek waarvan je er drie na elkaar wil lezen. Child of God gaat over een losgeslagen moordenaar die... het lijkt van een van zijn slachtoffers mee sleurt om daar allerlei niet zo katholieke dingen mee te doen. Het is een specifiek type literatuur, laten we zeggen. Dus dat boek heb ik niet gelezen, maar dat wordt momenteel verfilmd. Of is ondertussen al verschenen. Heel indrukwekkende trailer, alleszins. En dat is eigenlijk mijn voorbeeld van het begin van McCarthy's werk. Dat zich eigenlijk grotendeels afspeelt... Wacht, laat me dat al even zo. Het vroege werk van McCarthy speelt zich eigenlijk grotendeels af... in het noordoosten van Amerika. En daar heb je dus de Appalachian Mountains, de Mountain Range. En daar spelen veel van die dingen zich af. En dat is een soort gothic literatuur. Alle intelligente critici die die boeken wel gelezen hebben dan. Hij heeft ook een ander boek geschreven dat ik jullie absoluut wil aanraden. Blood Meridian is een fantastisch boek. Ik ben echt wel een soort persoonlijk... Ik ben vooringenomen ten opzichte van The Road. Ik vind het een fantastisch boek. Maar eigenlijk, misschien is dat toch wel nog net iets beter. Daarvan zeggen verschillende mensen dat dat eigenlijk een soort Moby Dick van McCarthy is. En ook een soort Moby Dick van de naoorlogse Amerikaanse literatuur. Is een fantastisch boek dat eigenlijk gaat... En opnieuw, ik vergeet het mij voor al het geweld in deze lezing. Dat gaat eigenlijk over een serie, een soort huurlingen... die indianen afslachten. Daar komt het min of meer op neer. Op de grens tussen Amerika en Mexico. Opnieuw, niet zo'n verschrikkelijk opbeurend boek, maar fantastisch geschreven. En in tegenstelling tot The Road, dat denk ik, zelfs voor een fan zoals mij, uiteindelijk zich afspeelt op een vrij abstract niveau. Opnieuw, de plaats, de tijd, het is allemaal niet zo super duidelijk. Er is relatief weinig meat on the bones in termen van inhoud. Dat is wel zo bij Blood Meridian, waar hij ook heel wat onderzoek naar gedaan heeft. Echt een fantastisch boek. En dat is dus een western. Speelt zich af in de 19e eeuw. Er valt veel meer over te zeggen als jullie daarin geïnteresseerd zijn. Echt een geweldig boek dat ik jullie wil aanraden. Het boek daarop is eigenlijk het boek waar hij min of meer mee doorgebroken is. All the Pretty Horses van 1992. Is een moderne western. Speelt zich af in dezelfde regio. Dus niet langer het noordoosten, maar het zuidwesten van Amerika. Dat is eigenlijk een... een kaartje dat de reiziger weergeeft van die troep huurlingen aan de Bloodbury. Dus ja, jullie zien dat wel Texas, New Mexico, Sinaloa, dat speelt zich echt wel op die grens. En All the Pretty Horses, maar dat is dus een moderne western. Dat speelt zich niet af in de soort klassieke western setting. Is het eerste boek van een trilogie. All the Pretty Horses, The Crossing and Cities of the Plain. Dat is de grenstrilogie of the border trilogy. Ik heb enkel de eerste twee volumes gelezen, dan had ik het even gehad met kopperen en dode mensen. All the Pretty Horses is eigenlijk een vrij toegankelijk boek. Een heel goed boek ook. Is verschrikkelijk verfilmd. Maar daar ga ik dadelijk nog iets over zeggen. Maar dit zijn eigenlijk, denk ik, dus je moet iets zeggen over die vroege boeken. Ik heb ze zelf niet gelezen, dus ik vind het moeilijk om daar echt een oordeel te geven van dat boek is nu echt een boek dat je gelezen moet hebben. Maar Blood Meridian en All the Pretty Horses zijn absoluut heel, heel hard te moeten. Hij zal aan drie nieuwe romans aan het werken zijn. Eén daarvan speelt zich af in New Orleans. Het zou een heel dik boek zijn. Maar hij is dus heel hard aan het werken, ook al is hij op een gezegende leeftijd, maar hij doesn't stop. Hij heeft ook zowat alles gewonnen wat er te winnen valt. Ik had zelfs niet voldoende plaats hier. Hij heeft ook nog de James Tate Black Memorial Prize gewonnen. Maar dus ja, de National Book Award, de Pulitzer, de Penn Saul Bellow. Hij heeft heel wat prijzen gewonnen. Ja, jullie moeten achteraf maar zeggen of jullie dat terecht vinden dat hij die prijzen gewonnen heeft. Ja, zo schrik is het.
Die kaartjes, die hebben we gehad.
Ja, nog verder iets over, over zijn positie als auteur, laten we zeggen. Er wordt gezegd, Oprah komt daar ook op terug, van dat hij in het begin enorme armoede heeft gekend. Hij is eigenlijk opgegroeid in een relatief welgesteld gezin, maar hij heeft zich daar vrij snel van losgekoppeld, laten we zeggen. En Oprah stelt hem dan vragen van het type. Ja, ik heb gehoord van je tweede... Hij heeft drie vrouwen gehad. Ja, ik heb gehoord van je tweede vrouw dat jullie af en toe echt absoluut geen geld hadden. En dat jullie dan een uitnodiging kregen om een lezing ergens te gaan geven. En dat jullie dan $2000 zouden krijgen voor die lezing. Maar dat hij dat toch niet wou doen. Nee, zegt hij, nee, ik had daar geen zin in. En dan zo, heel vreemde... En hij cultiveert dat dus in zekere zin ook wel. Sterker nog, in een recent, absoluut fantastisch boek over Amerikaanse literatuur. Een boek, dat is The Program Era. Dat eigenlijk zegt dat alle naoorlogse Amerikaanse auteurs in grote mate getraind zijn aan de universiteit. En dat je dat eigenlijk ook ziet in die literatuur zelf. Dat heel vaak campus novels zijn, of dat er toch op de een of andere manier een soort link te leggen valt met de universiteit. En dat boek zegt van, maar het lijkt niet echt te werken met Cormac McCarthy. Dat is een naoorlogse Amerikaanse auteur, dus je zou denken van, ook die is geschoold aan de universiteit, die heeft daar geleerd hoe hij moest lezen, hoe hij moest schrijven. Maar dat lijkt dus niet echt het geval te zijn, omdat hij zo'n soort self-made man-achtige figuur is, of dat althans zo zelf uitdraagt. Maar ook hier zijn er een aantal belangrijke associaties met die universitaire wereld. En met een aantal literaire instellingen, laten we zeggen. Aan de University of Tennessee is hij begonnen. Hij heeft dat niet afgemaakt. Hij is momenteel verbonden met een vreemd interdisciplinair instituut in El Paso, het Santa Fe Instituut. Waar ook heel wat wetenschappers werkzaam zijn. Wetenschappers ook op het gebied van de ecologie trouwens. En hij heeft doorheen zijn carrière verschillende keren ook een soort stimuleringsbeurs gekregen van de overheid om zijn werk. Dus hij lijkt een soort hyper-individualistische auteur te zijn, die losstaat van alle bestaande instellingen, van de universiteiten, van de overheid. Maar ook daar zou je kunnen zeggen, is er wel degelijk een soort koppeling. Voor de mensen die het boek gelezen hebben, denk ik dat het ook vrij evident is dat het een soort minimalistische auteur is, in de zin van, het zijn relatief spaarzame teksten, die stijl. Je zou daar waarschijnlijk allerlei interessant statistisch onderzoek naar kunnen doen, maar de hoeveelheid woorden op een blad, hoeveelheid letters per lijn en dat soort dingen. Het is een heel spaarzame, sobere, minimalistische auteur, zou je kunnen zeggen. Al moet ik er direct wel bij zeggen, voor diegenen onder jullie die het ook lezen in het Engels, in het Nederlands is dat misschien minder evident. Wat wel vaak gebeurt, vind ik, in zijn boeken, bijvoorbeeld in Blood Meridian, maar ook in The Road, een heel spaarzame, toegankelijke stijl, maar dan af en toe ineens een woord waarvan je denkt, van waar komt dat ineens vandaan? Een heel moeilijk woord, heel specifiek woord, dus minimalisme, maar ik wil dat tegelijkertijd dus ook wel een beetje nuanceren. En hij is geen fan van allerlei vreemde punctuation marks. Hij vindt dat dus niet kunnen. Hij gebruikt nooit aanhalingstekens. In één recensie die ik ter voorbereiding van de lezing nog nagelezen heb, zegt iemand van ja, het is specifiek voor The Road dat hij zo weinig leestekens gebruikt, maar spaarzame wereld, de wereld is weg. Dat is dus niet waar. Ik bedoel, dat is in veel van die boeken. Hij is daar tegen. Hij vindt dat in veel gevallen eigenlijk niet nodig. Dus hij zal nooit aanhalingstekens gebruiken voor het dialoog bijvoorbeeld. Nooit een punt komma. ziet geen reden voor een .com, ik gebruik dat gewoon niet. En ik heb de Nederlandse vertaling trouwens ook bekeken, ik heb die niet bovengehaald, maar... En ook daar lijken ze dat wel min of meer gehuldigd te hebben, of dat toch min of meer gevolgd te zijn. En hij zegt dat bijvoorbeeld ook nogmaals in dat interview met... Ik moet altijd terugverwijzen naar dat interview met Oprah, want de mens geeft dus geen interviews. Dus en hij zegt dus van, ja, je moet eigenlijk heel die pagina niet gaan... Dat verstoort de lezer, dat verstoort eigenlijk het visuele beeld van de pagina, om daar al die vreemde wormpjes te gaan zetten. Don't do that. Dus armoede in het begin, minimalisme. En hij heeft recent zijn schrijfmachine verkocht. Dat heeft, vergeef ik mij, ik heb het bekeken, maar iets van $280,000 of zo opgebracht. Maar hij heeft al een nieuwe schrijfmachine gekocht. Dus hij zweert ook bij die, laten we zeggen, Hemingwayaanse, ik moet op een schrijfmachine, dus een soort, zeker nostalgische dimensie misschien aan, dat ook weer past bij die armoede en bij dat minimalisme. Dus je zou denken van, eigenlijk, ik kan niet veel verder komen van de populaire nieuwe media dan Cormac McCarthy. Want het gaat om scalperen, het is minimalisme, schrijfmachines en dat soort dingen. Maar opnieuw zit het dus misschien iets ambiguer in elkaar dan al die stoere foto's van McCarthy doen vermoeden. Hij heeft dus dat interview gegeven voor Oprah's Book Club. The Road was ook een selectie binnen Oprah's Book Club, voor de mensen die dat niet weten. Oprah die selecteerde dan een bepaald boek, dat ze dan met al haar kijkers en een aantal mensen in het publiek samen ging lezen. En ze had dan allerlei vragen voor discussie en zo voorbereid. En dus een van die selecties was The Road. Ja, dat was wel interessant, denk ik. Dus dat interview met Oprah. En anderzijds, dus ja, Hollywood heeft hem echt ontdekt de afgelopen jaren. Ja, ik moest daar heel kort zijn, want ik wil ook niet te veel vreemde wormen op zo'n PowerPoint. Dus The Road en No Country for Old Men, dat zijn denk ik de bekendste verfilmingen. Ik vermoed dat een aantal onder jullie die films ook wel gezien hebben. En dat is het moment waarop jullie knikken of hevig. Dat is misschien interessant, want ik ga daar dadelijk allerlei dingen. Vonden jullie dat goede films of niet? Goede verfilmingen of niet? Voor de mensen die het boek ook gelezen hebben. Zeg eens iets wilds. Yes or no. We zijn hier niet genuanceerd. Dat is een universiteit, dus... Fire. Hè? Goede films, goede verfilmingen. Een
ik
sterke mening over...
No Country for Old Men een enorm sterke verfilming, maar ik vond de route dan minder.
Oké. Okay. Ja. Okay. En tenzij iemand anders nog iets zegt, ga ik ervan uit dat iedereen zo denkt. Dus... Ja? Nee? Ik ben het jammer genoeg met jullie eens, dat is nooit goed voor discussie natuurlijk. Hij heeft recent ook een script geschreven, speciaal voor Hollywood The Council, wat een beetje gemengd onthaald is. Heel interessant, je zou er van alles over kunnen zeggen, maar er is niet zoveel tijd. En dan wil ik nog iets zeggen over All the Pretty Horses en Blood Meridian, omdat dat de twee grote probleemgevallen zijn. Dus Billy Bob Thornton, jullie kennen die misschien, een vrij bekend acteur, regisseur, ex-man van Angelina Jolie voor de celebrity mensen onder jullie. En die wilde dus per se een verfilming maken van All the Pretty Horses. Jammer genoeg duurde die film 4 uur. Harvey Weinstein, een van die Hollywood mensen, vond dat niet zo tof. Die heeft gezegd, ja, we gaan daar 35% uitknippen. En die originele soundtrack, ja, we haalden die eraf. Dus dat is een heel andere film geworden. Ik heb die ondertussen ook gezien. Het is inderdaad niet de beste film. Het is ook geen totale draak. Maar daar is dus echt iets fout gelopen. Hij vindt dat ook echt niet zo aangename party dat fout gelopen is. En Blood Meridian, iedereen wil die maar verfilmen. Er zijn denk ik ondertussen 4 of 5 regisseurs, Ridley Scott, Haneke, nog een aantal figuren hebben al gezegd van oké, ik wil dat boek verfilmen. En ja, we gaan ervoor zorgen dat dat even gewelddadig blijft, want dat is nu eenmaal hoe het was, et cetera. Maar voor de een of andere reden blijft dat dus... Een soort, iedereen zegt ook van in het begin, dat is een onverfilmbaar boek. McCarthy zegt dat is nonsens. Dus opnieuw een beetje een gemengd verhaal. Hollywood... Ja, en heel succesvol met allerlei Oscar-nominaties en dat soort dingen. Maar anderzijds dus ook een beetje een gemengd verhaal. Ja, het is dus schitterend. En McCarthy beweegt eigenlijk ook bijna niet tijdens dat interview. Die is daar echt van, yeah. Oké, it's a simple story. Echt eens bekijken. Echt, En ook maar haar best doen om allerlei... Ja, en vertel toch eens iets. En die arme vrouw, en je had dan... Nou, moet eens bekijken. Dus, The Road andere media, ik vind dat belangrijk. Dit lijkt misschien als een soort excursus. Jullie willen misschien niet direct iets horen over videogames. Ik kan me dat voorstellen. Maar ik denk dat het belangrijk is om aan te geven dat The Road zo'n soort icoon geworden is, ook in andere media. Juist omdat het aantoont, denk ik, dat heel die ecologische problematiek, die willen of niet, echt wel in The Road zit. Dus echt een soort gevoelige snaar heeft geraakt bij echt heel, heel veel mensen. En dat is een manier om dat te laten zien, denk ik. Je hebt de verfilming, ja, het licht is misschien dat je het niet zo goed kan zien. Dus je hebt de verfilming van John Hillcoat, die ook een fantastische western gemaakt heeft, juist voor The Road trouwens. De Proposition Pilot natuurlijk. Dus een popsong, er zijn heel wat andere romans die vrij direct een dialoog aangaan met The Road. Videogames, echt een hele serie. En dan kort iets over een televisieserie. Ja, maar jullie hebben dus hier al de verfilming. En ik ga later ook nog terugkomen op die film. Want de film, voor alle duidelijkheid, doet ook echt iets goed. Ja, oké, ik ga daar niet te lang bij stilstaan bij al die voorbeelden, hoor. Maar jullie kennen dit liedje misschien wel. Dat was het themanummer van een van de Music for Life campagnes. Ik weet niet het precieze jaar meer van buiten. Ik denk 2011, maar ik ben niet zeker. Die Editors, een popband voor de mensen die dat kennen. Die hebben dit liedje gemaakt. En het grappige is dat dat liedje uiteindelijk beland is op de soundtrack voor Twilight, die vampieren saga. En er is dus op de officiële lyrics pagina vind je dat dus niet. Maar er is een regel in dat liedje, denk ik, iets van your blood is cold of zoiets. Dus jouw bloed is heel koud. Wat dus vrij direct over die vampieren kwestie gaat van die film. Waarschijnlijk hebben ze daar een grote zak geld voor gekregen. Maar eigenlijk gaat het dus over The Road. Want je hebt dus heel veel frasen hier. Voor de mensen die in het Nederlands gelezen hebben, is dat misschien iets minder duidelijk. Dat begin, dat is op zich wel duidelijk, denk ik, met die assen en zo. Keep an eye on my back, I'll keep an eye on the road. Maar bijvoorbeeld, the things you put in your head, they won't stay there forever, help me to carry the fires. Dat zijn een aantal frasen, letterlijk, uit The Road gehaald. Dus popsongs van McCarthy, of all people. Okay. Dit zijn drie... En ik had er hier 12, voor alle duidelijkheid, kunnen laten zien. Drie recente romans die eigenlijk allemaal relatief goed onthaald zijn. Allemaal ook kan zien worden als... In het Engels spreekt men dan van literaire fictie, eerder dan genrefictie. Ik ken het allemaal. Drie voorbeelden, Rivers, Far North en California. En in zekere zin gaan die The Road eigenlijk herschrijven vanuit een andere regio in de VS. Om maar aan te geven dat... En wat ze dan ook vaak doen, is ze zullen bijvoorbeeld... ook vertrekken van zo'n soort nuclear family situatie, waar dan de vrouw blijft leven, of het is met een vrouw. Dus ze gaan daar dan allerlei variaties, en op die manier natuurlijk een vrij directe intertextuele dialoog aangaan met The Road. Sorry, ben ziek. Ik hoop dat ik niet ga sterven op het einde van de leven. Er zijn dus een aantal parallellen. Rivers speelt zich af in de buurt min of meer van waar Katrina heel lelijk heeft huisgehouden, maar uiteraard iets verder in de toekomst. Maar dus opnieuw post-apocalyptische setting in die regio. Far North speelt zich af, als ik het goed begrijp, ik heb het boek niet gelezen, in een Amerikaanse nederzetting op Russisch grondgebied. Opnieuw een soort apocalyptische situatie, maar die mensen zijn naar het noorden getrokken. En California is het recentste voorbeeld, ook nog niet gelezen, van Ethan Lepucky, waar opnieuw een soort apocalyps losbreekt en mensen in de buurt van Los Angeles proberen te overleven. Ook terug een gezin. Dus eigenlijk boeken die echt vrij expliciet, ook alle recensies, die flapteksten, die zo allemaal heel direct verwijzen naar The Road, om maar te laten zien, de stijl en het soort oeuvre van McCarthy op zich is echt al een model voor veel auteurs, maar The Road als een apart werk is echt enorm invloedrijk, dus niet alleen voor gekke popmuzikanten, maar ook voor schrijvers, voor alle duidelijkheid. Ja. Videogames. Ik was net aan het vertellen dat ik daar momenteel geen tijd meer voor heb, maar ooit heb ik dat dus wel eens gedaan. Maar het grappige is dus dat verschillende videogames, recente videogames, opnieuw expliciet zullen verwijzen naar Cormac McCarthy. Dit is bijvoorbeeld Fallout 3, is ik weet niet of dat zo duidelijk is, Cormac McCarthy staat daar van boven. Dit is een van de covers van The Road in Amerika geweest, maar dan natuurlijk met The Road in plaats van Fallout 3. En jullie zien die Oprah's Book Club. Maar dus de ontwikkelaars van dat spel, Fallout 3, dat is dus een soort post-apocalyptisch spel, die zullen in alle interviews zeggen, onze inspiratie, The Road. Cormac McCarthy, dat boek, dat was verplichte lectuur tijdens de designfase van dat boek. Dat is de ervaring die wij willen teweegbrengen met dat videogame. En dus je hebt er zo'n hele serie opnieuw, I could have gone on and on. I Am Alive probeert dat ook heel expliciet te doen, en daarom had ik hier die... Dus hier heb je dus de vader en de zoon, dat is een soort iconisch beeld van de twee laatste overlevenden. Dat is ook een beeld dat je dan ziet terug. Dus hier bijvoorbeeld opnieuw die vader die zo een kind probeert te redden. I Am Alive, voor zover ik het begrijp, ik heb dus geen tijd meer voor dat soort dingen, is een verschrikkelijk slecht spel. Fallout 3 is fantastisch en ik begrijp dat The Last of Us ook fantastisch is. Fallout 3 heb ik gespeeld, dat is al vrij oud, The Last of Us niet. Maar je zal hier ook zien opnieuw, dat is dan een soort... Het hoofdpersonage van The Road, stand-in-achtige figuur, die dan met een meisje moet overleven opnieuw een soort post-apocalyptische setting. Eigenlijk compleet gestolen van de world allemaal.
The closest we'll get to a corner. Dat
wou ik ook nog zeggen. Dus op een aantal van die game sites, die zullen dan zo previews en recensies doen van die spelletjes. En dus een van die dingen begon dan, helemaal van boven, dat was eigenlijk de ondertitel van dat artikel. This is the closest we'll get to a Cormac McCarthy game. Dichter dan dit, in termen van een spel van die roman, zullen we niet komen. In een zeer duidelijk commerciële, populariserende setting. Dat is wat jullie willen, uiteraard. A Cormac McCarthy game.
Een heel vreemde... En dan mijn laatste voorbeeld van al die gekke andere media.
Ik weet niet of jullie dat kennen of jullie dat iets zegt. The Walking Dead. Ja, nee. Hierna gaat het terug over de world, hè, vooral daar. En ik moet zeggen, ik ben niet meer mee eigenlijk met de tv-serie. Ik heb daar enkel de eerste 3 seizoenen maar van gezien. Maar dus de comics, daar ben ik wel relatief ver mee. Fantastisch. Moet je ook absoluut lezen. Het begint heel, heel slecht, maar het wordt... En opnieuw, je hebt het kerngezin in Amerika. Alles loopt fout. In dit geval uiteraard met zombies. Oké, ik geef het toe. Dat heb je natuurlijk niet bij The Road, maar een heel vergelijkbare. Iedereen die je tegenkomt is gevaarlijk. Wil je misschien opeten? Niet, geen opbeurend boek. Ja, sorry. Maar het is exact dezelfde setup. En een laatste voorbeeld van de manier waarop The Road eigenlijk... En hier heb je opnieuw zo'n soort iconisch voorbeeld van die scène. Oké, je hebt de vader die dat kind vastneemt. Je hebt één cover, maar ik vond het niet terug via Google. Een van de covers van die graphic novels is ook vrij expliciet. Een soort hertekening eigenlijk van... Dat iconisch deel van The Road. Je hebt die vader met die zoon die alleen wegtrekken door een soort. Dus opnieuw de receptie. Ongelooflijk populair boek. Ja, en dit is de... Ja, ik vergeet altijd zijn naam. Sorry, het is geen bekende figuur. Geen belangrijke figuur of zo. Dus de hoofdrolspeler die Rick Grimes speelt in The Walking Dead. Die zal dan ook weer zeggen in dat interview. I love The Road. Ja, natuurlijk zijn er allerlei associaties. Ik heb dat boek gelezen. Fantastisch. It was always intended that this is the story. Het was altijd al de bedoeling, dit is het verhaal dat we gingen vertellen. Het is eigenlijk een tv-serie, The Road met zombies. Basically. Dus opnieuw, heel kort om aan te geven, ongelooflijke impact. En de manier waarom, of de reden waarom ik dat dus wilde aanhalen opnieuw, is dat toch wel echt laat zien, denk ik, dat die ecologische thematiek, of alleszins, ja, wat er net gebeurt in The Road, dan toch wel bij heel veel mensen een gevoelige snaar raakt. Ook bij gamers en popmuzikanten en andere vrienden. Niet iedereen is daar even blij mee. Enter Zadie Smith. Ik had geen tijd meer daar straks om dat te vertalen. Die realiteit voorstellen. Een realiteit waarin, buiten mezelf... Ja, ik wil dat misschien eerst even contextualiseren. Ze schrijft eigenlijk... het heeft niets te maken met The Road. Ze schrijft eigenlijk een stuk waarin ze het heeft over het feit dat het heel gemakkelijk is om je andere mensen voor te stellen als een lijk, maar dat het heel moeilijk is om jezelf dood voor te stellen. En dus in die context ineens een soort heel kritische noot bij The Road, zou je kunnen zeggen. Dus imagining that reality, je die realiteit voorstellen, waarin iedereen buiten mezelf een lijk wordt, is helemaal niet zo moeilijk. Zoals de meeste mensen in New York tegenwoordig, verwacht ik elke dag dat ik mezelf, dat ik aan het wandelen zal zijn, met niets buiten een winkelwagentje, volgestouwd met gebotteld water en zaklamp en een dode geliefde op mijn rug, op zoek naar een plek waar ik kan begraven. Het post-apocalyptisch scenario, de toekomst waarin iedereen buiten jezelf een lijk is, moet op dit moment zowat de meest verbeelde fictie van het moment zijn. Dus zij is daar eigenlijk, en in de rest van het artikel is daar eigenlijk relatief kritisch over, van dat lijkt een soort populair idee te zijn. Dat is eigenlijk iets heel vreemds, een heel extreem scenario. En verschillende mensen en verschillende critici trouwens, critici in de zin van literatuurwetenschappen die daarover schrijven, die hebben daar ook moeite mee. Die vinden dat dat eigenlijk een wel heel extreem scenario is, wanneer er toch wel heel weinig mogelijkheid is op hoop en allerlei positieve dingen. Dat het een heel extreme manier ook zou zijn om klimaatverandering en ecologische problemen voor te stellen. En je zou kunnen zeggen, dit is een ander boek, wat jullie ook absoluut moeten lezen. Absoluut fantastisch, fantastische auteur. Het eerste boek gaat eigenlijk... Enfin, het gaat zo gezegd over de treinaanslag in Madrid, maar daar gaat het eigenlijk niet echt over. Maar het is ook een heel goed boek. Maar dit is zijn nieuwste van Ben Lerner, 1004. En dat is eigenlijk, dat gaat ook over klimaatverandering. En daar is de suggestie alleszins dat door een aantal stormen en dat soort dingen, dat eigenlijk Manhattan langzaam aan het onderlopen is, dat het toch altijd wel verdacht warm is, heel de tijd. En je zou kunnen zeggen dat dit eigenlijk een soort voorzichtige, graduele verbeelding is van de apocalyps waarin we ons allemaal bevinden. En dus een soort genuanceerdere tegenhanger is van de wel heel extreme optie die de road is, uiteraard. Ja, ik weet niet hoe sterk jullie maag is, maar er zijn nog echt een aantal voorbeelden van geweld in de boeken van McCarthy. Het is echt een vrolijke Frans, hoor. Het is, dit is bijvoorbeeld van Blood Meridian, denk ik. Dan is er op een gegeven moment, dan zijn ze door de woestijn aan het trekken. I couldn't resist, sorry. Dan zijn ze door de woestijn aan het trekken. En je hebt daar dus, ja, je kent dat in de woestijn, je hebt daar allerlei van die dorre struiken en zo. En dan passeert daar bijvoorbeeld op een gegeven moment een zwerm kleine vogeltjes. Ja, en dan heb je wind en dan worden al die vogels gespitst op die struiken, dat soort dingen. Echt. Af en toe, net zoals bij die stijl, ik heb dat ook al gezegd, heel minimalistisch, maar dan af en toe zo'n woord waarvan je denkt, waar komt dat ineens vandaan? Eigenlijk heel rustig proza, heel kalm, en dan ineens zo'n moment waarvan je denkt, hier ga ik 3 nachten niet van slapen. Maar goed, oké. Dus hier ga ik terugkeren naar dat artikel waar ik totaal niet meer tevreden over ben. Dus feel free om hier allerlei kritiek op te uiten. Een van de dingen die ik daar gebruikt heb in dat artikel is een... ik ga in herhaling vallen, dus ik zeg niet een fantastisch boek, een goed boek. The Machine in the Garden van Leo Marx. Dus niet Karl, maar Leo, voor alle duidelijkheid. De Machine in de Tuin van 1964. Is ook een nieuwe editie van verschenen, 25 jaar later, omdat dat echt een heel belangrijk en invloedrijk boek is geweest. Het gaat eigenlijk over de relatie tussen, zoals de ondertitel het al min of meer zegt, een soort pastorale droom. De droom dat Amerika een soort tuin van Eden is, of zou kunnen zijn. En het feit dat dat alleszins volgens de literatuur en volgens de cultuur af en toe verstoord wordt door de machine in the garden. Technologie lijkt niet echt te passen in dat ideaalbeeld van Amerika als een soort harmonieuze tuin. Ja, en dus kort dat argument nog eens samenvatten. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk op verschillende niveaus, op verschillende schalen, wordt de tuin voorgesteld in verschillende culturele bronnen als een ideaal. Je ideale thuis, als je ergens woont, dan heb je een tuin nodig. Als je in een stad woont, dan heeft hij een park nodig. Het zou een soort tuindimensie moeten zijn. En als je het ideale land hebt, en het ideale land is uiteraard Amerika, dan moet dat ook een soort tuindimensie hebben. Dat is het soort cultureel ideaal dat hij zal traceren in dat boek. En hij zal ook aangeven, dat is een andere term in dat boek, het middenlandschap. Hij zal zeggen van, ja, oké, wat is er ideaal aan de tuin? Ideaal aan de tuin is dat dat niet de wildernis is. Het is niet puur natuur. Daar is te weinig mens. Maar het is ook niet puur de stad. Daar is er te veel mens. Je hebt nood aan iets tussen de twee. Het middenlandschap, en dat is uiteraard pastorale ideaal, dat is daar een andere term voor. Een middenlandschap tussen totale natuur en totale vermenselijking. Je hebt een beetje de twee nodig, dat is de tuin. En dus de technologie, die mag daar een rol in spelen. De mensen mag wel degelijk aanwezig zijn in de tuin, anders is het geen tuin, anders is het de wildernis. Maar technologie kan ook gevaarlijk zijn. En het laatste hoofdstuk van dat boek zal bijvoorbeeld gaan over de Valley of Ashes, waar er hard gefocust wordt op de Great Gatsby. En nu geef ik daar een aantal voorbeelden van om dat te verduidelijken. Dit is een van de voorbeelden van... We hebben te veel water. Hè? Dat hebben ze niet in het woord. Okay. Dit is een van zijn voorbeelden van dat middenlandscape. Het middenlandschap, de Lackawanna Valley... schilderij uit het midden van de 19e eeuw. Ik weet niet of dat super duidelijk is, maar hier heb je dus een locomotief die door het landschap komt gereden. En hier zit iemand te kijken. Hier van onder, een van die stompjes heeft een hoed. En, dat is een, en er zouden ook ergens, maar ik heb dat dus niet meer in details. Er zouden dus ergens ook grazende koeien moeten staan. Enfin, dus blijkbaar staan er ergens grazende koeien. En wat Leo Marx in dat boek zal doen, is hij gaat zeggen van, oké, hier heb je, dit is de machine in de tuin. Je hebt hier een machine, de locomotief, maar die is perfect geïntegreerd in het landschap. Je hebt verderop heb je ook zo'n soort stadje. Daar komt ook rook uit. En die rook daar, die hangt eigenlijk samen met de rook van die locomotief. Dat is eigenlijk één perfect geheel. Je hebt een mooi soort schemerlicht, wat alles harmonieert en ervoor zorgt dat het één mooi geheel is. En hier heb je dan... ja, de ideale pastorale figuur die we allemaal eigenlijk willen zijn natuurlijk, die daar ergens op een heuvel zit en denkt van, ah, the good life. En dit is meer of meer het idee van, en ja, dus hij zegt dan ook op een gegeven moment, er zijn grazende koeien en ze kijken niet eens op als de locomotief passeert.
Ik zie de graal, maar ze zullen er wel ergens staan. Dat is een intelligente man.
Dit is het goede. Dit is het goede bed. Dit is de machine in de tuin. Dit is de mat. Dit is het alternatief.
Dat is het stuk dat hij bespreekt in dat laatste stuk van de machine in de garden. Het kan ook wel degelijk fout lopen. Omdat, zo zegt hij, die machine, er is altijd maar meer machine en altijd maar minder garden. En de visuele pendant daarvan zou je kunnen zeggen, is dit, American Landscape van Charles Sheeler. En hier heb je opnieuw rook. Maar eigenlijk, al die hoog, het lijkt bijna alleen maar rook te zijn. En je ziet alleen nog, die rivier is kaarsrecht. Of die vaart, of wat dat ook. Het is kaarsrecht. Dit is de mens, die volledig het landschap hertekend heeft. En hij zal dan ook, dit is een stil van de verfilming van Baz Luhrmann van The Great Gatsby. Dat is ook niet zo verschrikkelijk duidelijk, denk ik. Hè? Maar dus, jullie herinneren je misschien nog van Fitzgerald, The Great Gatsby. Er is een scène, de scène van The Great Gatsby, maar ik ga hier niet veel meer romans verpesten voor jullie. Maar dus er is een scène in The Great, een aantal scènes in waar ze moeten passeren in een soort voorstad van de stad. En die voorstad, dat is industrie. Daar moet iedereen heel hard werken. Assen, je kan daar bijna niet zien, dat is ook belangrijk. Je hebt daar zo'n groot billboard, dat hier ergens staat. Je ziet misschien nog net die bril. Maar dit is de value of ashes. Dat is dus in dat hoofdstuk van Leo Marx. En ik denk, ja, de value of ashes. Juist. Dus het past, zou je kunnen zeggen, dit is een stil van de road, waar opnieuw, oh god, het is heel donker, ik weet niet veel. Kan ik dat licht in? Of? Okay. Ja, misschien kunnen jullie dat allemaal zien. Dat is niet nodig. Ah, ja.
Er staat niet dimmen hier, maar het is wel dus. Sorry.
Maar goed, dus wat ik eigenlijk daarmee wil aanvullen is, het past in een soort, ja, zou je kunnen zeggen, een traditie waarin er nagedacht wordt over Amerika als het ideale Eden, als de wildernis die in zekere zin gecultiveerd wordt door de mens, maar waar er toch echt wel nog ruimte is voor natuur. Maar je hebt ook dus die traditie waarin het allemaal as, verwoesting, mens, machine en dat soort dingen is. En het is niet overdreven, denk ik, om daar een beeld te zien met de road. Dat is een van de scènes waarin ze daardoor het landschap aan het zijn. Uiteraard die telefoonpalen die meehangen, dat echt heel het idee van die maatschappij is ingestort. Ja, het andere punt wat ik wilde maken in dit stuk van de is dat je in veel post-apocalyptische fictie een soort motief dat je zou kunnen omschrijven als de terugkeer van de natuur. Maar even terugkeren naar die hier van onder, een van die videogames, dat is daar een goed voorbeeld van, denk ik. Dus je hebt allerlei wolkenkrabbers, ze bevinden zich in een stad, maar tegelijkertijd is het bijna een jungle. Je hebt overal bomen, lianen, de natuur keert terug. Het is een soort motief in veel post-apocalyptische fictie. Ook bijvoorbeeld bij Mary Shelley, dus bij de vroegste vorm van post-apocalyptische fictie. Maar die lijkt dus volledig afwezig te zijn in The Road. Dat is eigenlijk wat je zou verwachten in post-apocalyptische. Oké, dus alle mensen zijn dood. Oké, eindelijk. De natuur. Maar dat gebeurt dus niet. En dat is eigenlijk een van de interessante, of een van de punten, denk ik, waarop The Road een soort extreme positie inneemt op het vlak van wat je net kan doen met de representatie van zo'n soort post-apocalyptisch scenario. De natuur keert gewoon niet terug. Normaal leven dieren dan op. Er zijn ook allerlei voorbeelden daarvan in het echt trouwens. Als je gaat kijken naar de site van Tsjernobyl bijvoorbeeld, dat is een heel bekend voorbeeld. Of als je gaat kijken naar het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea. Je hebt daar zo'n strook van de demilitarized zone, een strook van ik weet niet hoeveel kilometer, waar de mens zich dus volledig teruggetrokken heeft. En de natuur leeft daarop. Allerlei nieuwe soorten, je hebt daar een biodiversiteit, ongelooflijk. En dat is eigenlijk wat je in veel post-apocalyptische fictie ook ziet, in veel films, in veel boeken. De natuur keert gewoon terug. En dat gebeurt dus niet in The Road. En daarin is het dus een interessant. Dit is daar een ander voorbeeld van. Je hebt een aantal series op tv gehad. Met een gevleugeld woord noemen sommige mensen dat dan disaster porn. Mensen vinden, ik eigenlijk ook, die vinden dat wel leuk voor ze te zien. Oké, wat als we nu allemaal zouden verdwijnen, wat eigenlijk echt niet zo mogelijk is. Maar het is dat motief. Oké, je hebt een hele metropool en dat wordt gewoon terug de jungle. En je hebt dan zo van die documentaire scènes. Dit is van Life After People, van de History Channel. En je hebt dan zo'n heel seizoen lang van heel de wereld gaan interacteren. Een heel vreemd soort, als je erover nadenkt. De tuin van As. Ja, en dan wil ik eindigen om jullie toch al op zijn minst de indruk te wekken dat ik toch ook nog zal hebben over de tekst zelf. Dit is uiteraard de passage waar het allemaal om te doen is. Opnieuw mijn verontschuldigingen aan zij die het boek nog niet gelezen hebben. Dit is de laatste passage. De vreemdste passage in heel het boek gebeurt uiteraard niets mee in de film, omdat het ook moeilijk te doen is. Maar die passage gaat dus als volgt. Ooit zaten er bronforellen in de bergbeken. Je zag ze stil met ambergeel vloeiende watergang, met witte randjes aan hun vinnen die zacht golven in de stroom. In je hand roken ze naar bos, glanzend en wringend gespierd. De kronkelige patronen op hun rug waren kaarten van de wereld in wording, kaarten, labyrinthen, van iets wat niet terug te draaien was, niet hersteld kon worden, in de diepe vallei waarin ze leefden, waren alle dingen ouder dan de mens en ze gonzen van mysterie. Is een heel fijne passage. Het lijkt terug te verwijzen naar een vroegere passage in het boek, waar de vader denkt aan een vroegere scène waarin hij dus vissen in het water zag. En dit lijkt daar naar terug te keren, maar op dat moment in het boek is de vader dood. Dus het is heel vreemd om dan te eindigen met zo'n soort echo, een herinnering. Je hebt dat doorheen heel het boek gehad, herinneringen van die vader. Maar op dat moment is die er dus niet meer en het lijkt zo'n een heel vreemde passage. Ik zal die onmiddellijk proberen te analyseren, maar ik wil kort aangeven, ik wil daar niet te lang bij stilstaan. Maar het lijkt ook een soort beschrijving te zijn van een kort verhaal van Hemingway. Waar ja, Nick Adams, een van de prototypische Hemingway protagonisten, eigenlijk, ik wil daar verder, lees dat maar kort, ik wil daar verder niet te veel over zeggen, maar dat wordt, hij gaat dan vissen, dat is wat je doet als hoofdpersonage in een Hemingway verhaal uiteraard. En het idee is, die Nick Adams, je volgt die door een aantal verhalen, het idee is dat hij terugkomt van de oorlog, dat hij volledig getraumatiseerd is geweest door die, ja, de mens en die is kwaad, heel kort met McCarthy achter. Maar als hij dan terugkomt naar de natuur en hij kan vissen, op de een of andere manier is dat een soort restorative experience. Hij kan opnieuw herleeft. Hij komt terug in contact met het leven, met de dingen, met de realiteit. En hij kan daar op een soort mentale manier genezen. En dit is het beeld van vissen in het water, dat iconisch is in de Amerikaanse literatuur voor The Road. En dan heb je dus dit. They're gone. Dus die bergforellen, Nick Adams... Je vecht even onder elkaar, je gaat daarna vissen en everything is oké. Okay. Altijd al een vreemd idee natuurlijk. Dat werkt niet meer. Want ze zijn allemaal weg. Misschien nog iets meer over die passage. Het is een heel moeilijk... Enfin, elk artikel dat over The Road spreekt, heeft het over die passage. Doe eens een wilde suggestie op het eind. Dat is een heel interessante passage om allerlei wilde suggesties over te doen. Ik denk dat een van de interessante dingen van dat stuk is... dat ze het beeld evoceert van ecologie in de zin van verschillende soorten leven hangen samen met elkaar. Je hebt die bronforellen. Er is een mens die neemt die in zijn hand, haar hand, en ze ruiken naar mos. Dus je hebt forellen, je hebt de mens, je hebt de mos. Dat ambergeel vloeiende water klinkt ook iets uitnodigender dan al die bruine smurrie die overblijft in de lucht van na de apocalyps. Kaarten van de wereld lijkt dat trouwens ook te suggereren, dat je die verschillende vormen van leven hebt, die op de een of andere manier samenhangen. En het hele, hele kleine, die vissen en de patronen op hun rug, dat lijkt eigenlijk kaarten van de hele wereld te zijn. Het lijkt een soort band te zijn, je hebt die hele wereld, heel die planeet, en tegelijkertijd die vissen, en die vissen hangen samen met mos, die hangen samen met mensen. Je hebt een soort, je hebt links tussen verschillende soorten leven, laten we zeggen, op die planeet. En natuurlijk, het idee is, no more. Want je ziet het dan ook op het eind van die passage. De syntaxis wordt voortdurend... Het worden allemaal korte zinnetjes, worden als het ware losgeknipt. Die verschillende vormen van leven die lijken samen te hangen. Wel, nu niet meer. En de suggestie is dan ook van alle dingen waren ouder dan de mens. Dus opnieuw al dat... Misschien kan je die vis in je hand nemen. Eigenlijk, alle dingen zijn ouder dan... Er is een verschil tussen de natuur en de mens. En in zekere zin hangt dat samen met de problemen die er geschetst worden in de wereld. Waarmee uiteraard niet alles gezegd is over dat stuk. Ik denk daar eens over na, ik weet daar iets. Het is echt een hele interessante passage. Alles wat jullie daarover denken, vind ik super interessant.
Oké, anyway. Ja, andere interpretaties. Ik
wil daar kort iets over zeggen. Er zijn een heel aantal dingen, misschien als jullie het boek gelezen hebben, dat jullie over die dingen willen praten en dat ik die in de rest van de lezing niet aan bod laat komen. Ik wil hier toch nog een aantal andere punten aanhalen, waar ik dus niet in veel detail op zal ingaan, buiten de laatste drie dan. Veel mensen spreken ook over de stijl van McCarthy. En ze wekken bijvoorbeeld de suggestie in de secundaire literatuur die daarover bestaat, van dat dat eigenlijk het hele project is van het boek.
voor jullie die het boek gelezen hebben, ik zou in dat, op dat punt ook echt aanraden om de Engelstalig origineel te lezen. De stijl van dat boek is natuurlijk fenomenaal. Fenomenaal. En veel mensen zeggen, van, dat is eigenlijk gezegd in de inzet van dat boek. Je hebt een soort laatmodernistische poging om een interessante literaire stijl te maken. En die steekt zo schril af ten opzichte van de plot en van wat daar net gebeurt, dat eigenlijk een soort lofzang is op de literatuur en op een geavanceerde stijl. En je hebt een aantal interpretaties die in die richting gaan. Je hebt ook een aantal interpretaties waar ik persoonlijk geen fan van ben, maar we kunnen daar zeker over praten als jullie dat interessant vinden. Maar er zijn een aantal passages in dat boek die verwijzen, die een soort symbolische lectuur lijken te suggereren. Verschillende mensen, er zijn een aantal passages waar een grot in voorkomt. Verschillende mensen, dat heb je met grotten. Hè. Iedereen begint van over platen. Er valt ook iets te zeggen over het feit dat de wereld in The Road wordt alsmaar donkerder. Je kan alsmaar minder zien. En er zijn allerlei verrekijkers. En je hebt heel veel visuele instrumenten die voorkomen in dat boek. Maar het is dus heel moeilijk om te zien wat intelligentere mensen dan mij verbinden met Plato. I wouldn't know. En dus McCarthy zelf is dus geen fan van die symbolische lectuur. In mijn eigen werk hebben dat niet gedaan. Maar het is dus wel degelijk een mogelijkheid. Er zijn ook een aantal passages die suggereren dat het jongetje, dat het dus uiteindelijk overleeft, de zoon van het hoofdpersonage, die hem in een soort religieuze context zullen plaatsen. Hij wordt beschreven als een tabernakel. Dat is wat er dan gebeurt met tabernakels die gloeien, dan niet iedereen over de graal. En heel dat idee, dat is een zinsnede die eigenlijk terugkeert doorheen dat boek. Dat is iets wat de vader eigenlijk vertelt aan zijn zoon. Want ja, uiteraard zit hij met het probleem van, ja, je hebt al die bad guys, maar die zoon wil wel overtuigd worden van het feit dat wij nog altijd de good guys zijn. En als we voedsel stelen, is dat dan niet, betekent dat niet dat iemand anders dat niet kan eten, en die maakt zich daar zorgen over. Dus een van de dingen dat die vader dan doet, dat doe je dan als ouder, je liegt in zekere zin, je verzint een soort fictie. En hij zegt van, oké, we are carrying the fire. Wij dragen het vuur. En dat betekent dat wij de good guys zijn. En ook als ik er niet meer ben, jij blijft een van de goede, want you're carrying jij hebt het vuur in. En dan beginnen mensen over Prometheus en allerlei mythische associaties. Als jullie daar een uitgesproken mening over hebben, moeten jullie dat zeker doen, want ik eigenlijk niet. Dus het is misschien ook wel interessant voor. Ja, er zijn ook mensen die daarover geschreven hebben in termen van afval en het feit dat er vandaag de dag natuurlijk heel wat situaties zijn waarin mensen in verontrustend parallele omstandigheden leven als beschreven worden in The Road. Denk aan Katrina, denk aan tsunamis, denk aan al dat soort toffe klimaatveranderingsconsequenties. En dat The Road eigenlijk een soort evocatie is van dat leven. Ik zal daar verder niet echt veel over zeggen. Heel veel mensen hebben ook interessante dingen proberen te doen met zombies, God betert. Maar ik heb al over videogames gepraat en ik wil het ook niet te ver drijven natuurlijk. Maar ik wil wel nog iets zeggen over die drie laatste opties. Die tuin van As, dat was eigenlijk een oude paper, en nu ben ik eigenlijk aan het werken over dat laatste onderwerp. Maar die twee bovenstaande dingen vind ik ook heel interessant, dus daar wil ik ook nog iets over zeggen. Oké, een aantal mensen die verwijzen naar het feit dat we vandaag iets zien in de maatschappij, wat zij dan peak oil discourse noemen. Wat is dat? Dat is een manier van spreken, een manier van denken, waarin er wordt uitgegaan van het feit dat fossiele brandstoffen absoluut cruciaal zijn en dat die op hun hoogtepunt zijn, sterker nog, dat die over hun hoogtepunt zijn, dat dat alleen maar zal minderen en dat het leven zoals dat nu is heel moeilijk voor te stellen is zonder onze afhankelijkheid van die fossiele brandstoffen en dat er dus allerlei toffe problemen zullen ontstaan. En dat het dus eigenlijk heel moeilijk is om je die wereld zonder fossiele brandstoffen voor te stellen, om die wereld zonder kapitalisme, et cetera, voor te stellen. En je kan dat terugvinden, en een aantal mensen hebben interpretaties van dat type geschreven. Bijvoorbeeld op het vlak dat elk restje olie in The Road absoluut cruciaal is. Dat is een van de weinige manieren die ze hebben om zich te verwarmen, wat uiteraard cruciaal is in een steeds kouder wordende wereld, in een steeds donker wordende wereld, dat moet je op de een of andere manier, en uiteraard ook voor die zoon. En dus je hebt zo'n aantal scènes waarin echt het laatste restje olie moet geschraapt worden. Twee voorbeelden. Daarna gingen ze op de vloer zitten, gooten één voor één de restjes uit de flessen en lieten ze omgekeerd in een bak uitdrukken dat ze uiteindelijk bijna een halve liter motorolie hadden. Olie voor een kleine lampje. Dus opnieuw, het is klein, het is een halve liter, het gaat echt om heel, heel, heel weinig. Het is ook, ze zijn dan net aan een tankstation gepasseerd. De vader heeft daar gecontroleerd of daar iets uit die pompen komt, er komt iets meer uit. Ze gaan dan verder. Maar ze zijn 300 of 400 meter verder en hij denkt van, wacht. We zijn niet goed aan het nadenken. Dan gaan ze terug en dan gaan ze daar in het afval zoeken. En dan vinden ze daar uiteindelijk zo'n aantal kleine busjes. En dan zitten ze daar dus hypergeduldig voor het kleinste restje olie. En dan, om gewoon maar één voorbeeld te geven van dat dat iets is wat je eigenlijk doorheen heel dat boek aantreft. Jaren oud, een andere locatie die ze eigenlijk aan het plunderen in zekere zin zijn. Maar het was benzine en dan zouden we branden. Dus heel dat idee van, oké, in de wereld waarin we leven, de manier waarop wij ons een toekomst voorstellen, waarin dit soort dingen fout gaat en je energie nodig hebt, denken we toch nog altijd in termen van fossiele brandstoffen blijven. Een aantal interessante interpretaties die in die richting gaan. Ja, en dan iets over objecten. Dit is gestolen, dit is eigenlijk iets wat iemand anders gezegd heeft, en dan zal ik daar iets aan toevoegen. En iemand die een heel interessante interpretatie heeft geschreven van de road in termen van... Dus ik heb eigenlijk al gezegd, die mensen die hebben niets meer, die moeten voortdurend hebben een winkelwagentje, een winkelkarretje, en daar moeten ze alles in laden waar ze nog iets mee kunnen doen. Dus ze zijn voortdurend op zoek naar bruikbaar materieel, naar bruikbare dingen. Dingen die vaak ook een andere functie gekregen hebben dan hun oorspronkelijke functie, omdat niets nog werkt. En dus je hebt één iconische, heel bekende scène, waarin ze aankomen in een supermarkt, al die supermarkten, die frisdrankautomaten, daar is op ingehakt met bijlen en dat soort dingen, dus je hebt daar allerlei suggesties van, dat is echt al geplunderd geweest en dat is daar grondig fout gelopen. Maar dan gaat hij met zijn arm in een van die machines en dan vindt hij nog één blikje cola. Deze scène. Hij zat naar een blik Coca-Cola te kijken, hij haalt het daar dus uit en dan, hij zit naar een blik Coca-Cola te kijken. Wat is dat, papa? Iets lekkers voor jou. Geen aanhalingstekens opnieuw. Iets lekkers voor jou. Wat is het? Hier, ga zitten. Hij stak zijn duimnagel onder de aluminiumring bovenop het blikje en maakte het open. Hij boog zijn neus naar het beetje schuim dat uit het blikje kwam om het te controleren. En hij gaf het toen aan de jongen. Drink maar, zei hij. Het bruist, zei de jongen. Hij dronk ervan. Hij zat er even over na te denken. Het is echt lekker, zei hij. It's really good in de film. En de interpretatie die ik hier kort wil schetsen, wat die figuur eigenlijk zegt in dat artikel is, wat we hier eigenlijk hebben is een super doorsnee scène. Dit, zelfs de Coca-Cola-haters onder ons, hebben ooit wel eens in een frisdrankautomaat, denk ik, een blikje gekocht, dat opengedaan, dat bekeken, daarvan gedronken. Maar wat in dat artikel beweerd wordt, is, wat je hier eigenlijk hebt, is, het wordt bijna een soort ritueel, bijna iets. Je moet er echt opnieuw grondig over gaan nadenken. Je weet niet echt meer, dat kind heeft dat uiteraard nog nooit gedaan. En je hebt dus al die dingen van, hij zit naar dat blik te kijken. Normaal ga je dat daar gewoon uit, je doet dat open, je weet wat eruit komt, je hebt daar geld in gestoken. En hij zat naar dat blik te kijken. Wat is het? Want hij kent dat uiteraard niet, dat moet allemaal uitgelegd worden. Iets lekkers, wat is het? Dat wordt een aantal keer herhaald. Ga zitten, hij maakt dat open. Hij moet daar eerst aan ruiken, want je kan uiteraard niet meer... Je bent niet zeker dat dat wel degelijk nog een beetje lijkt op Coca-Cola. En hij geeft aan de jongen, het bruist, zei hij. En je krijgt echt zo'n soort heel stapsgewijs proces om eigenlijk een hele alledaagse handeling opnieuw te beschrijven en opnieuw te ervaren. Dus je hebt eigenlijk een volledig alledaags object, dat Coca-Cola blikje. En hier lijkt dat een soort fantastische ervaring te zijn. En als je, dat is wat ik er dan kort aan wil toevoegen, als je er in heel dat boek gaat kijken, zijn er trouwens een heel aantal interessante passages over voorwerpen. Dingen en objecten. Twee voorbeelden. Er is één passage, dit is een van de flashbacks van de vader. Een flashback niet naar een periode voor, maar naar een periode na de apocalyps, maar waar er wel nog, waar de vrouw bijvoorbeeld wel nog leefde. Maar dus al die boeken zijn, alle boeken in The Road, met een aantal interessante uitzonderingen, maar bijna alle boeken, die werken niet meer, die zijn zwart geblakerd, etcetera. Maar er is dan wel nog een ander interessant voorbeeld. Op een gegeven moment vinden ze ook een soort zeilschip, voor een zeilschip genoemd naar een vogel trouwens. Een zeilschip voor de kust, als ze uiteindelijk aankomen op de kust. Die vader die gaat opnieuw op zoek naar allerlei interessante objecten, dingen waar ze nog iets mee kunnen doen. En dan zegt hij van, oké, het laatste wat hij vindt, en dan vindt hij daar een koperen sextant, mogelijk 100 jaar oud, getroffen door de schoonheid. Het koper was dof en er zaten vlekken op naar de afdruk van iemand anders die hij ooit had vastgehouden. Voor het eerst sinds lange tijd zag hij iets wat hem ontroerde. Je hebt echt zo'n object dat op de een of andere manier een ervaring oproept van het leven voor die apocalyps. Een soort esthetische ervaring, zou je kunnen zeggen. Het is niet een boek dat hij aan het lezen is, hij is niet naar een schilderij aan het kijken, maar je hebt dat object en dat is... Hij is echt ontroerd, hij zit daar te verkleumen op die boot. En denkt van... Opnieuw een soort interessante... Als alle objecten niet meer functioneren zoals je denkt dat ze functioneren, omdat heel de wereld in zekere zin verdwenen is, dan heb je dat soort objecten die er ineens uitspringen. Oké.
dode dieren. Dit is het laatste stuk waar ik kortjes nog iets wil zeggen over het project waar ik momenteel over aan het werken ben. Je hebt een heel aantal, dus alle dieren in de road zijn dood, met één uitzondering. En dan duurt het niet lang en dan is dat dier ook dood. Dus dit is opnieuw een flashback van na de apocalyps, maar niet op het moment dat de eigenlijke plot zich afspeelt. Dit is voor het moment dat hij eigenlijk op de weg is met zijn zoon. In die eerste jaren was hij een keer wakker geworden in een kaal bos en lag hij te luisteren naar zwermende trekvogels daarboven in het bijtende donker. Naar een omvloerst gegak kilometers hoger, waar ze even zinloos om de aardbol cirkelden als insecten om de rand van een kom marcheren. Hij wenste ze een goede reis tot ze waren verdwenen. Hij had ze nooit meer gehoord. Dus hij hoort die vogels, de laatste keer dat hij ze hoort. Een ander voorbeeld, dat is het enige dier dat nog leeft in the road, alleszins de boekversie. Wat was dat? Opnieuw heel eigenlijk, het is in feite dezelfde situatie als met dat Coca-Cola. What is it, papa? What is it? Want hij kent dat natuurlijk niet. En een hond. Het kind heeft nog nooit een hond gehoord, want quasi alle honden zijn dood. Wat was dat? Ze luisterden. Het is een hond. Een hond? Het kind weet niet eens wat een hond is. We zullen die hond niets doen, want dat kind wordt dan, eens hij beseft dat dat een hond is, wordt hij opnieuw heel angstig dat ze die hond zullen doden en hij wil dat niet doen. We zullen de hond niets doen, zegt hij, dat beloof ik. En dan verderop, dan riekt ineens die houtrook in de vochtige lucht. Ze hoorden de hond niet meer. Dus die hond, de laatste hond, is ook weer weg. En de reden waarom de Engelse versie hier interessanter is, is omdat de formulering van die laatste zin in de twee passages exact hetzelfde is. He never heard them again. They never heard it again. Een soort refrein van, oké, als er een diergeluid is, kan het nog één keer horen en dan is het gedaan. Een soort refrein. Ja, en dat is dus de reden waarom ik eigenlijk niet zo tevreden ben met die verfilming. Want dat eindigt dan, ik heb dat al gezegd, met een scène waarin dat jongetje een nieuw kerngezin ontmoet. Opnieuw, sorry, voor de mensen die het nog niet gelezen hebben. En die hebben dus een hond. I mean... Ja, dat noem je toch wel de essentie. Ja, goed. En daar wil ik nog één ding over zeggen. Dat is eigenlijk het laatste wat ik wil zeggen. Het interessante ook aan heel die bespiegeling over dode dieren, is natuurlijk ook dat er nog een ander soort dood dier in de road is, namelijk mensen. En dit is een van de scènes. Op een gegeven moment dan dringen ze binnen in hun huis, omdat ze echt niets meer hebben. Ze zijn aan het sterven, ze hebben heel veel honger. Ze dringen dan binnen in hun huis, alhoewel ze eigenlijk... dat helemaal niet hadden mogen doen. En dat er voortdurend allerlei signalen zijn van er is echt iets niet pluis in dat huis. Blijf daar gewoon weg. Maar ze gaan dus toch, ze zijn een beetje verdwaasd ook door de honger. In de tuin, en ze zijn dus de boel daar aan het verkennen, in de tuin lag een oude ijzeren eg op stapeltjes bakstenen om hem van de grond te houden. En iemand had tussen de stangen een enorme gietijzeren kookpot vastgeklemd van het soort dat vroeger gebruikt werd om karkassen van varkens uit te smelten. Eronder lagen de asresten van een vuur en geblakerde stukken hout. Al die dingen zag hij en toch niet. In zekere zin is dat natuurlijk een crime scene. Want wat er gebeurt in dat huis is, die hebben een aantal mensen verzameld en die zijn aan het opeten van het baal. En dus je hebt eigenlijk voortdurend doorheen heel dat stuk, ze zijn dat huis aan het verkennen, en je ziet eigenlijk, als lezer zie je al de signalen van, oké, er is echt iets, al die dingen zag hij en zag hij toch niet. En dat is interessant, omdat dat dus zowat het cruciale onderscheid is tussen de good guys en de bad guys in het boek. We zouden nooit iemand opeten. Het jongetje is daar heel... komt een aantal keren terug. Je hebt ook een aantal, ik zal je nog een aantal gewelddadige scènes op dat vlak besparen. Dat komt een aantal keer terug en dat lijkt echt het cruciale onderscheid te zijn. En dat is, zo beweren mensen die over het onderscheid tussen dier en mens werken in de cultuurwetenschappen, een van de cruciale, misschien zelfs het cruciale onderscheid, dieren mag je opeten. As many as you like. Ik heb recent een statistiek gelezen en dat zei zoiets als, de gemiddelde Amerikaan heeft 21.000 dieren in zijn leven. 21.000 dieren. Ik ben geen hardcore veganist of zo, maar 21.000. En het punt van de road is natuurlijk dat dat suggereert van, oké, die ecologische problemen, al die dode dieren, we mogen dan toch nog altijd vasthouden aan heel dat onderscheid van, ja, wij gaan mensen niet opeten, want mensen zijn geen dieren. Dat is het verschil, dat blijft het verschil. Want we're the good guys, en wij dragen het vuur. Maar uiteindelijk, karkassen van varkens. Uiteindelijk worden mensen karkassen van varkens in zo'n extreme interpretatie van ecologische problemen. Dat is meer of meer wat ik heb proberen te doen. Iets over de plot en de auteur om te situeren. Iets over al die andere media. Een oude interpretatie waar ik het niet mee eens ben. Die mogen jullie aanvallen. Andere interpretaties ook. Die dode dieren. Maar, oké, we zullen wel zien. Bedankt voor jullie aandacht.
voor een zeer mooie lezing waarin je, wat bijna zeggen, het onmogelijk hebt geprobeerd te doen, ons enthousiast maken voor een boek dat in veel opzichten verschrikkelijk is, maar je bent er naar mijn gevoel toch zeer goed in geslaagd. En er zeker van of er vragen of bedenkingen zijn, tussenkomsten, waar je vervolgens kunt reageren. Ik ga misschien een beetje licht maken, want ik heb het gevoel dat we nu echt wel... Wie mag ik het woord geven?
Ik wil de spits afbijten.
Afbijten is niet het gelukkigste woord in deze.
Ik ga de zaal misschien gelegenheid geven om een beetje na te denken intussen, maar je bleef maar herhalen, ik ben het niet meer eens met mijn eerdere interpretatie.
Ja, sorry.
Het is niet heel
duidelijk
waar je dan nu met jezelf meer eens bent. Want...
Ja, goede vraag. Een heel goede vraag. Wat moet ik daarover zeggen? Dat heeft te maken met het feit dat een aantal van de thema's waar ik toen over aan het werken was, het motief van het bos, het motief van de tuin in de westerse cultuur en hoe dat dan bijvoorbeeld in de road zit, dat ik niet verschrikkelijk tevreden meer ben over het feit dat ik daar toen zo hard gefocust op heb. Ik was toen ook heel... een van mijn argumenten dat artikel was... Moet ik even kijken naar dat punt hier. En daar blijf ik dus wel bij. Ik vind nog altijd dat als dat soort... als je dat soort scènes ziet, of dat soort beelden ziet, en je koppelt dat aan een heel aantal passages in het boek waar ik het niet over gehad heb. Je hebt bijvoorbeeld een scène waarin het hoofdpersonage zich als jong kind herinnert dat hij met een familielid... hoe zeg je dat in het Nederlands? Boomstronken, die al afgehakt waren, moest gaan uitgraven en dat ze die dan door een vijver slepen om te gebruiken als brandhout. Maar er zijn dan blijkbaar enkel nog... die afgehakte boomwortels, voor de rest is er dan blijkbaar niets meer over. Er is ook een scène waarin hij is daar niet bij, denk ik, maar waarin een hele serie mensen een hele hoop slangen verbranden. Ze graven die op en je hebt dan zo'n hele serie slangen, ze giet daar benzine over en ze steken in brand. En die slangen die zijn stil trouwens, dat staat aan bij heel veel wat ik aan het zeggen, zoals die dierengeluiden. En als je als je dat geweld ten opzichte van de natuur voor de apocalyps naast dit soort scènes legt, die passen in een veel langere traditie van de verbeelding van de manier waarop de mens eigenlijk de natuur om zeep helpt, dan vond ik toen dat je wel zou kunnen zeggen dat de oorzaak van de ramp in de road toch op zijn minst iets te maken had met de mens. En ja, dat paste toen in mijn kraam. Ik ben er niet meer 100% tevreden mee. Maar goed.
Ja, wat vind je dan nu?
Ik vond dat toen ook in zekere zin wel, en ik heb daar een soort slag om de arm gehouden, dat is natuurlijk wat je doet als je zoiets schrijft. Je hebt dus een hele discussie, dat is een van de dingen die mensen het interessantst vinden, heb ik de indruk, maar jullie moeten dadelijk dan maar zeggen of jullie het daarmee eens zijn. Dus je weet eigenlijk niet, je weet niets van de oorzaak van die ramp. Als ik terug een aantal populaire cultuurvoorbeelden mag gebruiken... maar ik weet niet of jullie dat allemaal... Wat je vaak hebt in zo van die post-apocalyptische films of romans, is de personages waarop gefocust worden, dat zijn eigenlijk heel belangrijke personages. Die hebben de ramp veroorzaakt, of die kunnen de ramp oplossen, of die hebben alleszins de sleutels in handen om de lezer, de kijker, iets meer inzicht te geven in wat is er eigenlijk allemaal fout gelopen. En een van de dingen die ik wel interessant vind aan zoiets als The Road of The Walking Dead, dat daarin heel vergelijkbaar is, die spreekt zich daar eigenlijk niet echt over uit. Je hebt die situatie en oké, we volgen een groep overlevenden, maar het zijn gewoon alledaagse mensen, vader en zoon. En ja, dat is geen, als je dan bijvoorbeeld zo van die, een interessant en grappig boek, maar een verschrikkelijke film opnieuw wat mij betreft, World War Z, ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, ik lees niet alleen hardcore literatuur, dat is absoluut waar. Maar dat is zo'n film, heel de wereld gaat dan onder in de derde wereldoorlog, maar dat is niet World War III, it's World War Z, want het zijn zombies. Verschrikkelijk, hè? Maar dus het hoofdpersonage in de film, in het boek zit dat anders in elkaar, maar het hoofdpersonage van de film, dat is weer zo'n typische, dat is dan Brad Pitt, dat is weer zo'n, het is niet echt een weten, ik denk dat het een militair is, maar hij uiteindelijk lost het op. Hij vindt een remedie, en uiteindelijk, op die manier kunnen ze alles oplossen, en alles is in orde. Of blijkbaar niet, want ik begrijp dat er een trilogie komt. Maar dus, vaak zijn dat personages die heel belangrijk zijn. En dat, een van de dingen die ik interessant vind aan The Road, is dat ze dat net niet weten. En in zekere zin ondergraaf ik dat door in een artikel te schrijven dat de mens daar in zekere zin mee samenhangt. Alhoewel ik er tegelijkertijd... Ja, ik blijf toch wel iets voor te zeggen. Want de mens is toch echt niet zo sympathiek in het boek. In geen één boek van mijn karakter. Maar dat heb ik al gezegd.
Ik had nog een voorbeeld van gewild met oogbollen en zo, maar ik ga het niet vertellen. It's too much.
Ja, gewoon een opmerking. Het valt mij op, ik denk dat dat misschien wel de kracht. Ik heb het een tijd geleden gelezen, samen met hem voor de lezen. Maar heel dat alles zo impliciet gehouden wordt, is dan wel de kracht van het denken. In de Latijns-Amerikaanse literatuur zijn er ook een aantal herschrijvingen die duidelijk de road als feitpunt nemen. Daar is het allemaal veel explicieter.
Ja.
En daar is ook veel duidelijker de link met de maatschappijkritiek, met ook politiek, kritiek op neoliberalisme, op dictatuur enzovoort. Terwijl dit hier helemaal niet is. En alles.
Nee, en dat is echt inderdaad interessant in The Road, want het is op een gegeven moment, hij heeft een kaart, de vader, hij heeft een kaart die hij gebruikt, en dat is een kaart van een oliemaatschappij. En hij heeft op een gegeven moment echt aspirine nodig om die zoon te redden, anders wordt hij dood. Er zitten echt een aantal passages waarin er zeer duidelijk wordt aangegeven van, ja, de mens heeft een aantal verwezenlijkingen, en die zijn heel belangrijk, want als we die niet hebben, zitten we in de problemen. Dus er is zeker geen eenvoudig anti-mens verhaal, ook al is het zeer extreem in zijn verbeelding van een wereld zonder mensen, dat afhangt van met minder mensen.
Het enige, de film The Mad Max, die je op een bepaald moment denken aan de rood. Omdat er komt ook een passage in voor dat vader en zoon belaagd worden door mannen die met een soort vehikel rijden. En dat die men al sterk denken aan Mad Max. En dat vond ik ook
zeer zeker, en dat is zeer zeker een van de inspiratiebronnen geweest van zijn beschrijving alleszins van die, ja, je hebt dan zo'n aantal, dus de bad guys, een van de soorten van de bad guys en van die rondtrekkende bendes die eigenlijk ook op de road aan het reizen zijn en eender wie ze tegenkomen, ja, too bad. En de beschrijving daarvan is zeer zeker daarvan. Ik heb ooit Mad Max gezien, maar dat is zo lang geleden, ik durf daar verder niet. Ze zijn een reboot aan het maken, zoals het dan heet. Hè? Verschrikkelijke trailer. Maar dus, nou, het is zeker dat daar een soort... Want dat is trouwens ook een van de... want je hebt een hele discussie ook over... dus je hebt figuren zoals Michael Chabon, een andere Amerikaanse auteur waar ik al naar verwezen heb. En die vinden echt een soort literaire auteur, maar die vindt genrefictie, zijn populaire genres, super interessant. En hij zal van The Road ook aangrijpen om nog eens te zeggen, van, dat is toch eigenlijk echt, dat hebben we meer nodig... ernstige auteurs, die populaire genres. En hij zal dan ook naar heel die traditie van Mad Max en zo verwijzen. En je hebt ook bijvoorbeeld een passage in het boek zelf, waar zijn vrouw zoiets zegt als We're the walking dead in a horror movie. Ik weet niet juist hoe het in het... Waar ze echt expliciet... Dit is een horrorfilm. En je hebt dus een aantal... Ja, het is een populair schabloon. Zeker. Ja.
Veel eigenlijk de parallel ook met een stuk van Beckett, Endgame, van Waiting for Godot, een post-apocalyptisch stuk van Beckett, dat ook speelt bij een mooie wereld, wellicht na een nucleaire ramp of zo, met een paar personages die dan zich in een soort schuilplaats bevinden en de wereld is, there is no more nature, alles verdwijnt eigenlijk en zo.
Ja.
Mooi,
zonder.
Het leek nogal
verwant
aan The Road, voor jou of jouw andere teksten bekend zijn. Die,
ja, ik probeer me nu gewoon, het is het probleem met Beckett, je haalt alle stukken van Beckett door elkaar. Hè. Is dat ook dat waar een van die personages dan met de verrekijker door het raam kijkt, dat er geen bomen meer zijn en al dat soort?
Ja, dat is ook een kleine jongen trouwens, ook een soort Christusfiguur die daar.
Wat is
dat dan? Zou kunnen.
Dat is wat er gebeurt. Het publiek verwijst naar Mad Max. En, Beckett zeker. Ook omdat dat natuurlijk, als ik dan zeg minimalisme, ja, je zou, enfin, ik ga hier nu door heel veel korte bochten. Hè. Je zou kunnen zeggen, je hebt Joyce, of je hebt Beckett, je hebt het maximalistisch model, je zegt een soort encyclopedische roman, waarin je alles over alles probeert te zeggen, met zoveel mogelijk woorden, zoveel mogelijk stijlregisters. Als je twijfelt, steek het erin. En natuurlijk, Beckett is de patroonheilige van het alternatief. Er zijn heel wat mensen die gewezen hebben op die parallel. Ook omdat er inderdaad dus bij Beckett een soort ecologische dimensie is. Er zijn mensen die beweren dat dat wat ontbreekt bij Joyce. Ik ben geen Joyce-specialist, ik kan daar niet echt over uitspreken. En ik vermoed dat er wel een aantal aanrakingspunten zijn. Maar die link is zeker gelegd. Als het gaat over andere figuren, is een andere evidente optie natuurlijk Faulkner. De eerste 25, 30 jaar of zo, denk ik, van zijn carrière werden zijn manuscripten geëdit door de vroegere editor van William Faulkner. En ook omdat hij dus vaak schrijft over de zuidoostelijke regio van de VS, wordt hij nogal vaak met Faulkner geassocieerd. En misschien, om terug te keren op die opmerking, je hebt dus een soort minimalistische stijl met af en toe zo'n heel vreemd woord dat er uitspringt. Zou ik spontaan meer met Faulkner associëren dan met Beckett? Ja, goed, dat is... Ja, bij Beckett heb je dat eigenlijk ook al. En Hemingway is natuurlijk een ander, heel evidente. En als het dan gaat over heel directe aanleidingen, daar heeft McCarthy ook iets over gezegd. Hij zegt van, ja, Oprah opnieuw. Die heeft hem dan gevraagd van, waar kwam dat boek dan vandaan, Cormac? En dan zegt Cormac, wel, in de meeste gevallen weet ik dat niet, maar hier verwijst hij naar een trip, een reisje dat hij had gedaan met zijn zoon. En hij werd dan wakker om 3:00 in het midden van de nacht. En hij keek dan naar buiten, het was donker uiteraard, en er passeerde een trein. En dat vond hij zo'n eenzaam geluid. En ineens had hij een beeld, zei hij, van vuur op de heuvels. En hij had er dan kort iets over geschreven en had dat een paar jaar laten liggen. En is daar dan naar teruggekeerd en dacht van, dat is geen stuk van een boek, dat is het boek. En hij heeft dat dan uitgeschreven. Maar ja, zeker, Beckett, Faulkner, Hemingway, dat soort figuren. Hemingway natuurlijk ook voor heel het... Ah, dat is iets wat ik wou zeggen, maar ik had doordat ik over tijd aan het gaan was, dus ik heb dat wat ingevoerd. Die passage die ik had over die sextant. Het interessante daar is, en dat is misschien ook een parallel met Hemingway bijvoorbeeld, je hebt vaak in The Road, en eigenlijk in andere boeken van McCarthy heb je dat ook, een soort fetischisering of een soort verheerlijking van technische kennis en technische apparatuur. Je moet een deur open krijgen. Hoe ga je dat doen? Je hebt daar iets voor nodig. En je hebt vaak in The Road een heel gedetailleerde beschrijving van hoe ga je dat nu net doen? En dat betekent dat natuurlijk dat soort praktische instrumenten om te navigeren ook vaak opgewaardeerd worden. En dat is misschien eerder een soort Hemingway-achtige, maar je kan er natuurlijk veel richting mee op. Net zoals je vanuit een soort populaire cultuur buiten Mad Max nog heel wat andere opties kan aangeven natuurlijk.
Ik zie ook een link met The Wasteland van T.S. Eliot. Ik moet ook aan een aantal meer existentialistische teksten denken.
Ja.
Jouw beeldconstructie van...
Ja, dat is waar. En het is ook absoluut waar dat je dat wat minder beklemd hebt, zou je kunnen zeggen. Misschien ook omdat ik dacht... ik vond het ook belangrijk om te laten zien dat... Dat volgens mij ook wel echt samenhangt met die ecologische dimensie van het boek. Want je hebt dus heel die discussie, is dat nu eigenlijk, die ecologische dimensie, is dat nu eigenlijk de kern van het boek? Of is dat eigenlijk gewoon het opzetje? En gaat het eigenlijk toch vooral over die vader en die zoon? Ik heb nu natuurlijk die ecologische dimensie een beetje aangezet en de meer allegorische, abstractere lecturen misschien wat achterwege gelaten. En dan zou je sneller in zo'n richting gaan. Alhoewel natuurlijk de Wasteland, dat je daar ook allerlei ecologische dingen mee kan gaan doen. Wat kan ik daar verder nog over zeggen? McCarthy heeft een aantal pikante uitspraken gedaan over de literaire traditie. Hij is geen fan van verschillende... Je ziet hem daar al zitten, daar ook. Hè. Hij is dus geen fan van verschillende figuren. Hij heeft zo bijvoorbeeld gezegd, wie was het? Henry James en nog iemand, maar ik vergeet de naam. Als het niet over leven en dood gaat, en dat past weer bij heel dat macho verhaal in zekere zin, van a man's man, ik had cowboy botten moeten aandoen om deze lezing te geven, dat soort. Hij zegt dat ook bij Oprah trouwens. Als er iets misgaat, als er een apocalyps komt, je hebt maar twee dingen nodig, ik vergeet het tweede hoor. Voedsel en schoenen. Dus dat is een soort figuur natuurlijk dat hij wil uitstralen. Bij de Wasteland zit je natuurlijk in een veel intellectualistischere traditie, waar zo iemand als uiteindelijk ook wel in zit, alhoewel hij dat eigenlijk niet wil zeggen. Maar het klopt dat je dat hier wat minder beklemtoond hebt om die ecologische. Maar het is zeker waar. En uiteraard een fantastische tekst die in zekere zin ook misschien meer aansluit bij zoiets als 1004, in de zin van je hebt een soort voortgaande apocalyps die door oorlog en de samenleving langzaam maar zeker eigenlijk veel ergere dingen nu al aan het doen is dan zo'n heel extreem scenario heel ver in de toekomst wil plaatsen. Dus ja, daar zouden zeker interessante links te lezen.
Ik heb een vraag. Ja. Maar ik weet niet of jij dat wel interessant zou vinden, maar ik vind dat interessant. Over de familie en de rol van de familie binnen de roman. Omdat je hebt redelijk sterk beklemtoond dat het een mannelijk universum is, gewelddadig. En mij persoonlijk interesseert dat enorm hoe geweld en familie samengaan in romans. En welke rol de familie, om een dysfunctionele familie, zoals het in dit geval ook is, want ze valt jammer genoeg uit elkaar, toch in de roman. In hoeverre dat invloed heeft op de handeling. Bijvoorbeeld, het is wel een zeer mannelijk verhaal, maar dat voedsel is belangrijk, die verwarmingsbronnen zijn belangrijk. Maar die vader en die zoon blijven toch ergens een kern. In hoeverre, ik heb het boek jammer genoeg niet gelezen, in hoeverre dan, ik weet het niet waarom, en een soort van herinnering aan vroeger tijd naar het kind wordt er overgedragen. Of welke rol gewoon die familie en die band tussen die vader en die zoon daarin heeft, maar dan specifiek bij het vertellen over geweld.
Dat is een fantastische vraag, omdat ik dan nog iets meer kan zeggen over de zoon en over de moeder. Opnieuw eigenlijk een dimensie die ik in zekere zin wat minder beklemtoond heb. Ik wou echt focussen op die impact van The Road, omdat dat aantoont dat dat eigenlijk het belangrijkste boek van de reeks is. Dat is niet waar. Maar nee, dus terugkeren naar die moeder en die zoon. Wel, het is waar wat je zegt, dat is ook het beeld dat uitgedragen wordt van The Road. Het is ook het beeld dat ik herhaald heb en dat volgens mij ook echt wel klopt. Anderzijds is het zo dat The Road in zekere zin het minst macho verhaal is van alle verhalen van McCarthy. Je moet je dat voorstellen, als veel van die andere boeken gaan over cowboys of moderne cowboys die geld vinden en dan moeten vluchten. Of een cowboy die dan uiteindelijk wel een vrouw leert kennen, maar dat is dan zo echt zo'n onbereikbare geliefde. En in dit opzicht, uiteindelijk, want ik heb nu uiteraard de heel... En het is een verschrikkelijk verhaal. Maar het is inderdaad ook wel een verhaal over een vader en een zoon. En over de liefde tussen die vader en de zoon op de meest intieme, hartverscheurende manier dat ik me kan voorstellen, eerlijk gezegd. En dat is eigenlijk, dat is natuurlijk ook een soort mannelijke. En je zou er allerlei dingen over mannelijkheidsbeeld ook wel mee kunnen doen waarschijnlijk. Maar in dat opzicht is het misschien iets, is dat machismo misschien minder een probleem bij dit boek dan bij een aantal van de andere boeken van The Road. Wat de moeder betreft en het dysfunctionele gezin. Ja, dan komen we terug bij het punt wat The Road zo interessant en tegelijkertijd in zekere zin zo frustrerend maakt. Het is heel onbepaald. En er is niets eigenlijk om te zeggen dat dat een dysfunctioneel gezin is. Tenzij als alles fout loopt. En als je de straat niet meer kan opkomen of opgegeten wordt. Dan loopt het fout. En dan heb je, maar misschien kan je dat eerder zien als een soort... Je kan dat natuurlijk dan ook weer problematisch vinden, maar misschien gaat dat dan meer over het ethisch dilemma van wat doe je in zo'n situatie. En dat dan de vrouw kiest voor één... Ik heb daar eens een lange discussie over gehad met een vriend van mij, een heel goede vriend van mij, is een wetenschapsfilosoof. En die zei van, ja, de vrouw, hè. Je hebt gelijk. Kill yourself. In zo'n situatie. Het zou kunnen dat het ooit nog goed komt. De natuur lijkt dood, maar ja, je weet nooit, dat zijn heel trage processen, misschien komt alles nog goed. Maar gaat dat niet meer meemaken in je leven? Ja, wat doe je dan? Blijven of niet? Is er nog veel geluk te rapen in een wereld zonder eten en zonder al die verschrikkelijke dingen? En dan heb je die twee, een soort ethisch alternatief, moreel dilemma, van ja, oké, die moeder zegt, maar voor mij hoeft het niet meer. En in de film bijvoorbeeld doen ze daar iets meer mee. Charlize Theron, dat is een ster, die kost veel geld, je moet daar natuurlijk iets meer mee doen. En ze hebben daar dat dan een klein beetje proberen, maar ook daar is er geen enkele suggestie, integendeel. Heel veel van de flashbacks die de man heeft naar de wereld voor de apocalyps, zijn momenten van geluk. Waar zijn vrouw ook heel vaak in figureert, bijvoorbeeld. En de film begint heel anders dan het boek, in de zin van, je hebt dan opnieuw een soort pastorale scène met een tuin, waarin je allerlei dierengeluiden hoort. En dat ontbreekt bijvoorbeeld in dat boek. Maar je hebt dan ook weer direct die vrouw die opkeert. En dus het is in dat opzicht moeilijk om te zeggen dat het een dysfunctioneel gezin is voor die apocalyps. En in welke mate dat daarmee samenhangt of niet. En verderop in het boek zal het hoofdpersonage, de man trouwens, zijn ouderlijk huis ook herbezoeken. En het kind begrijpt dat totaal niet en vindt dat echt het loopt daar dan ook min of meer fout en zo. Dus ook op het vlak van gezin en de representatie van het gezin is het echt wel een heel interessant boek. Maar misschien opnieuw frustrerend of aantrekkelijk, omdat het vrij onbepaald blijft en het moeilijk is om daar... Maar ja, daar heb ik dus ook weinig over gezegd.
Ja, ik kan nog even iets zeggen. Je hebt het bakker gezegd dat het
dat je een zeer extreme, radicale roman vond, wat die visie, die post-apocalyptische visie betreft. Maar tegelijk heeft er wel ook iets heel softs en heel sentimenteels. En dat einde met die herbevestiging van die. Dat kerngezin, nuclear family en zo. En die code van de good guys en de bad guys, die dan wel een beetje onder druk komt, maar finaal is het toch dat onschuldige kind met zijn morele code intact, dat dan overleeft en dat dan een soort happy end eigenlijk bijna zou je kunnen zeggen. En dat, dat wordt ook soms gezien als een soort cop-out, een soort weigering om de ultieme consequentie van die vreselijke. Toestand door te denken en uiteindelijk kiest hij dan toch voor de easy way out eigenlijk.
Twee dingen, misschien dat ik ondertussen mijn draad niet kan zeggen. Eén, er is overweldigend historisch bewijs dat kannibalisme heel snel zal optreden en heel systematisch zal plaatsvinden. Het idee ook dat je jaren en jaren met een ziek stervend kind zal rondtrekken en daar ook maar niet in de verste verte over wil nadenken, is inderdaad wel een heel gemakkelijke manier om dat probleem te omzeilen, denk ik. Als je kijkt naar een aantal historische verslagen van mensen in Amerika en daarbuiten en op de zee en allerlei, of in de Andes en al dat soort. Kannibalisme is, of als je heel ver in de toekomst, in het verleden terug gaat kijken, fans van Jared Diamond, je hebt daar heel veel voorbeelden van, dat is wat er gebeurt. Al het hout verdwijnt, al het eten verdwijnt, en je valt elkaar aan, en je begint die botten open te breken, dus er is overweldigend bewijs dat dat is wat er zal gebeuren. Dus dat is in zekere zin wel een cop-out. Ook opnieuw het gemakkelijke, wij zijn mensen en we eten dus geen andere mensen, en we zijn daarin nog altijd radicaal ander van de dieren, want wij zijn de goed. Het is inderdaad een soort cop-out. Anderzijds, en daar verschillen we dan misschien een beetje van mening, ik ben niet zo overtuigd van het einde. Het
zoontje ontmoet dus als zijn vader gestorven is, dus dat nieuwe gezin. En er zijn argumenten voor en argumenten tegen. Er zijn argumenten voor, omdat de man van dat gezin tegen het jongetje zegt dat hij zijn vader, die ondertussen dus dood is, zal toedekken met een laken. En achteraf, maar de man wist dat niet, gaat dat jongetje terug naar zijn dode vader en daar ligt wel degelijk een laken op. Wat suggereert dat dat toch iemand is die zijn woord zal houden, die misschien te betrouwen valt en dat soort dingen. Ze hebben ook kinderen bij, wat opnieuw gezien de rest van het boek suggereert van oké, dat zijn geen... Maar ja, oké. Het andere, en dat is het argument tegen een optimistische interpretatie, vind ik. Dus er is heel weinig opnieuw informatie over dat gezin. Maar die vrouw die zit voortdurend te hameren op God, 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 God. Ik ben geen Amerikaan, misschien dat je dat daar anders leest. It creeps me out. Ik weet het niet. En je hebt dan, die zoon zegt dan ook zoiets van, ik zal blijven praten met mijn vader. Dat had hij ook afgesproken met zijn vader. Van, ik kan tegen jou blijven praten, is dat oké? Okay? En je blijft er nog altijd. En hij zegt dan zoiets van, ik zal wel praten met mijn vader, niet met God. En dus, ik weet het niet. Maar ze hebben een hond, hè? Dus in de film zijn ze te betrouwen. Het is extreem in termen van hoe fout het gelopen is met de wereld en met de natuur en met de maatschappij, maar inderdaad in termen van de ethische implicaties die ze daaruit trekken. Ja, zeker.
Ik heb gehoord dat nog veel vragen zouden kunnen komen, maar misschien ook.
Ja, misschien daarop aansluiten. Hoe sta je dan ten opzichte van die uitspraak van Zadie Smit? Want ik ben daar dan natuurlijk toen erg veel sterk toe geneigd om haar meteen gelijk te geven. Maar ik vind dat helemaal. Je zou kunnen zeggen dat heel veel van die post-apocalyptische literatuur of fictie een soort sentimenteel bijna hysterische reactie is op het probleem die we blijkbaar niet kunnen denken in termen van wat er vandaag is. En Ben Zurner, zijn boek is daar al een soort poging toe. En je hebt daar ook die scène dat hij met zijn vriendin, of met een vriendin dan water gaat halen met een flashlight. En dan die producten krijgen van een heel andere dimensie. Die krijgen eigenlijk heel de materialistische processen. Proberen te denken in termen van hoe dat die wereld zich vandaag vormt, terwijl eigenlijk al die post-apocalyptische literatuur die beweging die maakt, gewoon zo ergens het daar dan ergens anders situeert en dan maar hoopt dat die provoceert stelt dat daar dan een soort sentimentele reactie komt op hoe het vandaan is.
Ja, oké, je kan er op twee manieren op reageren, denk ik. Hè. Je zou kunnen zeggen, het ene is natuurlijk veel realistischer.
Want ja, de apocalyps, dat is nu al bezig. De natuur is al grotendeels om zeep. Er zijn al ongelooflijk veel dieren dood. En dat soort retoriek. Dus in dat opzicht is het waar dat dat nu al bezig is. En je moet niet beginnen nadenken over iets wat misschien binnen 100 jaar gaat plaatsvinden en zo. Dat is waar. Anderzijds zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, boeken zoals Ben Lerner en zo, wat daar uiteindelijk een meer geleidelijke verbeelding van de apocalyps. Zo maak je het ook misschien net mogelijk om te zeggen van ja, oké, het is een geleidelijk proces en het zal wel gemanaged kunnen worden op de een of andere manier. Ik wil me niet voor een van die. Het lijken mij twee valabelen, maar ik denk dat je ze alle twee wel ter sprake moet brengen als je het over een van de twee hebt. Maar als het geleidelijk proces. Ja, dan vinden we gewoon een nieuwe overheidsinstantie uit die de volgende keer wel de dijk zal verzwaren. En ja, ik weet het niet. Misschien is het ook af en toe nodig om eens fel uit te halen. Arguably. But, yeah.
Ja, ik denk dat we zo kunnen verder praten over dit boek en over al die andere boeken.
Droomzacht.
Ik wil Ben in ieder geval nog eens van harte bedanken voor de lezing, de vraagstellers, voor de vragen, uw aanwezigheid, voor uw aanwezigheid. En er ook op wijzen dat we volgende week weer een lezing hebben over een boek dat iets meer comic relief brengt, als ik het zo mag zeggen. Van Ian McEwan, Solar, waar Stef Kraps volgende week dinsdag in dit auditorium op hetzelfde uur u zal vergasten op alweer een goede lezing. Dank, Ben. En goede reis terug naar waar je vandaag gekomen bent. Hopelijk zonder GPS gaat het ook lukken. Dank u wel.
Nu moet ik op stop duwen, hè. Dat je het ergens gedaan.